De Wiki-podcast met Kevin Pierre.
Axel Dazelaere, welkom.
Dag Kevin.
Ik begin altijd met dezelfde vraag. Zoekt jij jezelf soms op Wikipedia?
Om de 4 jaar doe ik dat eens.
Ja?
En dat doe ik voornamelijk om te checken of je nog altijd die afschuwelijk lelijke foto erop staat. En ja, dat blijkt nog altijd zo te zijn.
Dat hebben we naar mij ook gestuurd. Het eerste dat we moesten veranderen was uw foto. Dat is dat wel van 10 jaar geleden, hè? Axel Dazelaere in maart 2012 staat erop.
Ja. En daar stond ik op mijn vetst, want ik was toen Brasserie Romantiek aan het opnemen. Mm-hmm. En ik was toen bijgekomen om de chef-kok wat meer letterlijk gewicht in de schaal te geven voor die rol. Maar daar zag je uiteindelijk niets van, want dat beslissen de mensen van de kleding van mij. Een zwarte schort geven in plaats van de witte. En de zwart camoufleert elk...
Je had dat expres gedaan eigenlijk om bij te komen voor die rol.
Ja, dat kon ik ook nog niet meer doen.
Nee, want Kevin Jasses heeft dat ook gedaan voor de Patrick. Is dat moeilijk ook mentaal om bij te komen en af te vallen voor rollen, of niet?
Ja, maar laat ons eerlijk zijn, Kevin is daar veel drastischer in gegaan. Voor de Patrick, en ik heb Kevin toen bezig gezien, want Kevin is een kop, hè? Mm-hmm. En dat was heel vreemd. Die pakte dan zo Ben & Jerry's, of Haagen-Dazs, nee, ik denk dat ik Ben & Jerry's was, uit de frigo. Die stak dat in de microwave, die warmde dat op en die dronk zo die ijscreme naar binnen. Louter en alleen voorbij te komen.
Puur voor die calorieën.
Ja. Ik ga niet in detail treden, maar ik kan u wel zeggen, ik heb Kevin al in gelukkiger periodes gezien.
Ja.
Want inderdaad, dat heeft een mentale weerslag. Mm. Bij mij viel dat mee en het is veel minder leuk dan mensen denken. En
ja?
Dat je kunt zeggen, ja, ik doe nu alles en dingen, maar je moet echt overdrijven. Mm-hmm. Als je gewoon zo klaut het even dingen, dan komt er 2, 3, 4 kilo bij, dat zie je niet. Dat moet effectief. Ik ben toen van 92 naar 104 gegaan. Ja. Toch? Dus dat was bij mij toch ook 12 kilo. Ja. 10, 12 kilo.
Korte periode? Of?
Voor tijdens die tournage. Dus ik ben daar 2 maanden tevoren begonnen. Het probleem met mij was, ik ging ook niet meer sporten.
Mm-hmm.
Want als ik sport, dan trainde dat terug af. En heeft dat geen effect. En daar werd ik zelf een beetje depri van zelfs.
Ja?
Ja.
Je hebt dat ook nodig om je gedachten te kunnen verzetten.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik ga mij toch een beetje meer zo zetten als dat mag.
Dat is goed. Axel Dorothee Mark Dazelaere. Dat is uw volledige naam, dat klopt?
Nee.
Nee?
Mark. Axel Dorothee Mark Daniel Ghislain Dazelaere.
En voilà, dan hebben we al meteen de
Ghislain
eerste fout.
Is de patroonfamilieheilige van alle Dazelaeres.
Ah.
En die moet er dus zeker bij.
Okay. Dan gaat die er zeker in komen te staan. Ja. Waar ik wel meteen van verschoot, is dat je geboren bent op 26 oktober 1968 in Gent.
En spreekt dan over een datum of de plaats?
De plaats. Nee, de datum. Nee, daar ben ik niet van verschoot. Nee. Van de plaats Gent.
Zo is die zo jong, die zit er 75.
Nee.
Gent, ja. Ze hebben daar ook ziekenhuizen en moederhuizen.
Ja, maar ik dacht echt dat je geboren en getogen Antwerpenaar was. Zet je daar dan ook opgegroeid in Gent? Of
niet? Een van de dingen waar ik al jaren mensen mee bedot.
Ja.
ik ben effectief... ik heb mijn eerste angstschreeuw,
mm-hmm,
losgelaten op Gentse bodem. Ja.
Ah, ja.
In de Maria Middelares. Dat is een heel eenvoudige uitleg voor. Nee, ik heb daar nooit gewoond. Ik ben vermoedelijk ook geproduceerd in Antwerpen. Ik heb in het vruchtwater gedreven in Antwerpen. Maar de eerste lucht was Gentse lucht die ik inhaalde.
Ja.
En dat komt omdat zowel mijn 3 oudere broers als ikzelf in Gent zijn allemaal in Gent geboren, omdat daar de gynaecoloog van mijn moeder was.
Okay.
En in de jaren 60 was dat een heel vertrouwelijke relatie.
Dan
blijfde
ook bij uzelfde gynaecoloog. Ja. Okay.
Ja.
Nu snap ik het.
Dat is de reden.
Ja.
Wij hebben dat altijd als een, ik zal voor mezelf spreken, bepaalde periode als puber als een soort smet op mijn paspoort gezien of identiteitskaart. Ja, maar nu al lang niet meer.
Nee.
Ik bedoel, ik voel mij meer en meer wereldburger met absoluut een Antwerpse inslag. Dus waar dat je geboren bent, dat doet er niet toe. Ik heb vrienden van mij die geboren zijn in Kinshasa, die zien niet zwart. Hè.
Hmm.
Allee, bedoel.
Nee. Ja. Het is gewoon de plaats van waar dat je geboren bent, maakt niet uit waar dat is eigenlijk. Hè.
Exact.
Voilà.
Het is waar dat je roots zijn waar dat je zit opgegroeid. En wie u heeft dingen meegegeven en wat je meemaakt. Maar de plaats waar je geboren bent, mannen, is zo, at random.
Dat maakt totaal niet uit. Nee. Zegt ook niks over jezelf eigenlijk. Hè?
Ik vind zelf van nee. Het is de naam al fout gelopen.
Dat heb jij gezegd.
Ja, dat heb ik gezegd.
Je bent een Belgisch acteur, televisiemaker en DJ. Maar ook, daarnaast, dat staat er dan weer niet bij, ook kunstenaar. Hè?
Ja.
Okay, en wat voor kunst? Allee, maak je schilderijen of beelden of zo?
Ik maak van alles. Het is eigenlijk begonnen met tekst. Eind jaren 80, begin 90. Die tekst ben ik beginnen implementeren op plastisch werk van een goede vriend, mm-hmm. van Jurgen Adiers. Daar is Adriaan van Looy bijgekomen en later nog Donald Madder. Vanaf dan zijn wij het kunstcollectief Adama van geworden, waar we binnenkort terug iets mee gaan doen. We hebben nu 11 jaar stilgezeten, dat is lang genoeg.
Was dat ook daar van bij het MAS?
Dat was mijn deel ervan.
Ah, okay,
want ja. Adama van was ook met Donald Madder. Donald Madder is een jaar later al overleden. En dan hebben we een kunstenaar uit Oostenrijk geïmporteerd. Adalbert Gans. En dat is de man die die lichtobjecten maakt.
Ja, okay.
En dat was ook weer een combinatie met tekst. Dus daar gaan we terug naar de roots van waar het allemaal begon. En dan, om lang vooral kort te maken, ben ik na een tijd dat collectief wat verwaterd. Want ik zette altijd teksten op installaties, op beelden, op die lichtobjecten, op schilderijen en zo verder. Maar die jongens begonnen allemaal kinderen te krijgen en carrières en weet ik veel wat. Pardon, dat is van de cola.
Van de cola, ja.
En dus verwaterde dat wat, zeker de activiteiten rond. Wij kwamen nog wel samen, maar we deden niks meer expliciet. En dan ben ik op zoek gegaan naar eigen dragers. Dat deed ik ervoor al, met objet trouvés. En nu ben ik op een gegeven moment schilderijen als een objet trouvé gaan beschouwen. Dus schilderijen die je niet te duur betaalt op een veiling, ben ik grotendeels beginnen over schilderen om tekst vrij te maken, een plaats vrij te maken voor mijn teksten. Mm-hmm. En dan achteraf is dat geëvolueerd naar zelf beginnen op een wit blad. En soms is daar tekst bij, soms niet. Dus ik schilder nu, ja.
En was dat van kinds af aan al dat je geïnteresseerd werd in kunst?
Ja.
Hoe is dat begonnen, ja?
Zeg maar. Ja, mijn ouders namen mij altijd mee naar de galerij Dobbelhoef in Kessel.
Kessel, ja.
De galerij Dobbelhoef was toch een zeer vooraanstaande galerij. Die zo de grote mannen van de Cobra, Dotremont, Alechinsky en Corneille ook. Mm-hmm. Dat is een verhaal dat ik toch graag vertel. Ik wil dat er even
bij. Ja, doe maar. Ja, zeker. We hebben toch tijd nu. Hè.
Daar ben ik begonnen als, zowel, ik zal maar zeggen, kunstenaar ga ik nou niet zeggen, maar als creatief gedreven iemand.
Ja.
En als verzamelaar tegelijkertijd. Want ik verzamel ook, een beetje. Ik was net 8 jaar, het was begin november 76. En Corneille exposeerde in de galerij Dobbelhoef in Kessel. Mm-hmm. En ik had al een paar tentoonstellingen van hem gezien en ik was wel gefascineerd. Hij bracht toen het verhaal van Pinocchio in tekeningen en schilderijen. Cobra wil zeggen heel felle, uitgesproken kleuren en vormen. Ook af en toe naakte dames erbij, veel dieren, katten, vogels en zo verder. En ik dacht, niet van ik kan dat ook. Maar ik wou die gast, zoals dat ik dat soms deed bij mijn ouders, mijn verjaardag of zo, een tekening geven. Ik had een tekening gemaakt die enigszins geïnspireerd was op zijn werk. Een boom met daarin een vogel. Mm-hmm. Ik had dat getekend, gewoon in potlood. Ik ben dat gewoon afgeven als kleine snotaap van 8 jaar. En die vond dat heel charmant. Die riep de Némé Proost erbij, de galerijhouder, en zei van papier had hem, maar hij pakte zo'n boek van Pinocchio, de eerste bladzijde, die is een maagdelijk wit blad. Hij begon met die veel stiften die hem kreeg van de galeriehouder en potloden een tekening te maken. Een vogel op een soortement van zon.
Ja.
En geannoteerd naar mij van uit vriendschap aan Axel.
Dat is zo tof.
Dus door zelf iets te maken, kreeg ik iets terug. En eigenlijk is dat het eerste stuk, en dat heb ik uiteraard nog altijd, in mijn collectie.
Omdat dat zo'n emotionele waarde heeft. Dat kunnen niet voor, als ze u een miljoen geven daarvoor, zou dat kunnen verkopen?
Over een miljoen kunnen we praten.
Ja, oké. Op alle stassen en natuurlijk.
Nee, maar het is wel, het is een grote kunstenaar die dat voor u doet. En ik vond dat wel iets, ja. En pas op, hé, al die vernissage die bezig was, we zijn helemaal verstoord. Er liep toch meer dan 100 man rond, want dat was een populaire galerij. Er kwamen veel mensen naartoe, specifiek, om dat allemaal te bekijken. En ik had in eerste instantie geweest van, oei, ik verstoor hier een grote mensenevenement. Ja. En daarna heb ik toch felicitatie gekregen van mijn ouders. Dus dat was voor mij iets... Ah, ik maak iets, ik doe iets, dat kan ook
dat geef,
leuke gevolgen
ja, dat geef, gaf je een heel tof gevoel. Ja,
absoluut. En ik koester die tekening nog altijd. En als ik dat miljoen niet nodig heb, ga ik het ook niet verkopen, eerlijk gezegd.
Vorig jaar heb je dan ook met Jacques Vermeire eenmaal andermaal gemaakt.
Ja, klopt.
Hoe zijn jullie daar op terechtgekomen om zo'n programma over kunst te maken?
Wel, ik ben al heel lang aan het lobbyen bij verschillende zenders om iets te doen rond kunst.
Omdat er te weinig rond kunst werd gedaan, volgens u? Of?
Ja, omdat er te weinig wordt ingezien dat dat heel belangrijk is. Dat dat een wezenlijk, absoluut wezenlijk deel is van wie we zijn op deze planeet. Ja. En kunst hoeft niet altijd, mag, kan, maar hoeft niet altijd hyperintellectueel te zijn. Dat is een beetje mijn strijd.
Gewoon een gevoel van emotie dat bij u opkomt eigenlijk, kunst.
Ja, nu tracht het in ene zin te zeggen, er zijn verschillende mensen die pogingen hebben gedaan om daar definities op te plakken, zoals mijn goede vriend, mentaal toch, ja. Paul Klee, die zei, kunst maakt het onzichtbare zichtbaar en dat is het dichtstbij. Het gaat meer over emoties, het gaat ook over emoties, mogen we tegenwoordig ook niet meer te hard zeggen. Het gaat uiteraard over emoties, maar het gaat over associaties, het gaat over erkenning, het gaat over... inzichten in tijdsgevrichten en in hoe mensen in elkaar zitten in de wereld. Het gaat over veel meer dan louter en alleen emotie. Ja. Maar emotie is een wezenlijk onderdeel. Daar zijn we mee akkoord. Ja. Maar als we die een tour op gaan, Kevin, dan gaan we een paar uur nodig hebben.
Zoveel tijd hebben we, dan gaan de camera's ook uitvallen.
Nee, maar dus lang gelobbyd om een kunstprogramma, omdat het belangrijk is, laten we ons daar voornamelijk over zeggen. Vroeger hadden we kunstzaken na het nieuws, voor de commerciële zender kwam. Heel de jaren 80 presenteerde Regine Klauwaard een half uur... hoe zei ik? Wat zei ik?
Kunst na
ja, alleen een programma. Ik zei het juist. Ik had Coda, maar zij pakte zijn naam... Allee, ik heb het juist gezegd.
Ja, ik zit ook even kwijt.
Zwart, doet er niet toe. Een half uur van wat is er nu van kunst te zien? Zowel muziek als architectuur, als plastische, als alles.
Ja.
En eigenlijk was dat ongelooflijk.
Dat heeft u geïnspireerd om ook zo'n soort van...
Wel, dat was eigenlijk een heel saai programma, in die zin. Als u dat interesseerde, was dat afgrazelijk.
Ik vond wel, het is echt wel leuk in elkaar gestoken. Met wat? U en Jacques Vermeire, eenmaal andermaal. Ja.
Ja, wel, dus...
Omdat er een soort van competitiestrijd ook wel echt is.
Er zit een competitie in, en om dat op die manier te brengen, zetten we de deur wat breder open. Mm-hmm. Ik spreek niet graag over drempelverlaging, maar dat zou zeggen dat het niveau naar beneden gaat. En dat is niet. Want alles wat we tegenkomen, kan iets heel specifiek zijn. En ik denk dat mensen sowieso geïnteresseerd zijn. We hebben al, ik weet niet hoe lang in Engeland, Antiques Roadshow. En dit is daar, dat is lang niet hetzelfde. Ik zeg het, er zit die competitiegeest in en zo. Ja, ja. Je hebt in Nederland al, ik weet niet hoe lang, Kunst en Kitsch. Gaat hier dan rijker dan je denkt, maar dat wouden ze niet meer maken.
Nee.
Omdat ze vonden dat dat format wel uitgelepeld
is. Ja, ja.
Voilà. Pardon, weer de cola. maar was de tijd om terug... een breed opengezet, de deuren breed opengezet programma over kunst te maken.
Ja.
Of waar kunst aan bod in kan komen. En dat is ideaal en we hebben ons daar fantastisch mee geamuseerd. En het is Katrien Luiten van Vincent TV die met de bedenking van dat nieuwe, of dat herwerkte format, naar ons is getreden en naar de zender voornamelijk, want wij waren sowieso enthousiast. Jacques en ik zijn verzamelaars en kunstliefhebbers en wij houden van mooie dingen.
Ja.
En ook van mooie personen en van mooie wijnen en van... Voilà. Maar zij heeft er wel voor gezorgd dat dat nu op tv is.
Ja.
Ik mag nu officieel zeggen dat er een tweede reeks komt.
Ah, dat vind ik toch om te horen.
Ja.
Is dat een primeur of niet?
Mm-hmm.
Ah, tof, zalig. Was er eigenlijk... Want elke aflevering nodigen jullie ook een bekende Vlaming uit om mee op zoektocht te gaan. Was dat idee er van begin af aan of al? Of
ja.
Nog niet? Ja,
ja weet je... De finale doen we alleen, en dat is dan leuk.
Mm-hmm.
Maar in de aanloop naar die finale is het leuk dat je wat interactie met iemand kunt hebben. En dat je dan echt een mini-team, twee mensen, tegen elkaar vormt.
Ja,
dat is wel leuk. En je leert die mensen ook zo op een heel andere manier kennen.
Het gevoel dat ik ook had, was dat ik mij ook mij zo wat voorstelde in de persoon, in die gast eigenlijk. Omdat ik ken ook niet superveel van kunst. En de gasten die langskwamen, Lenen Divo en, ja. en wie, Bart Kael en zo, sommigen daarvan wisten ook niet veel van kunst. En dat was ook wel tof dat, zij, dat jullie eigenlijk de vragen konden beantwoorden die de kijker zich ook wel stelde eigenlijk. Is dat een beetje wat ik wil
zeggen? Ik snap wat je wilt zeggen. Ja, ben ik nu... Ik ga mezelf... Ik ga dan nooit over mezelf zeggen dat ik een kunstkenner ben.
Maar, dan zeg ik het wel. Je bent wel een kunstkenner. Dat vind ik
want
wel.
Je kunt het niet kennen.
Nee?
Dat is zo...
Ja, er is heel veel natuurlijk, ja.
Je kunt niet... Allee, je kunt dat totaalgegeven kunnen niet omvatten.
Ja.
Maar hetgeen dat in mijn periferie komt, hetgeen dat op mijn pad komt, dat ga ik wel opslorpen, soms zelfs bestuderen. Dat slik ik wel, ja. op een aangename manier. En daar hou ik bij. Dingen die mij interesseren, onthou ik heel goed. Ik weet niks van voetbal, moet ik eerlijk toegeven.
Vandaar dat je ook Antwerp supporter bent?
Ja. Hopla. Nee, want ik ken ondertussen wel iets van voetbal, maar ik kende niks... Nee, maar dat voetbal vooral, het was de rest is van
alles. Sorry, dat was een binnenkopper.
Ja, blijkbaar.
Ik ben zelf ook een rat, dus dat was een binnenkopper.
Goed, gronden we dan hier, hè?
Dankjewel, Axel.
Nee, ik ben mentaal een hele harde Antwerp supporter. Ja. Dat heeft andere redenen. Die gasten van Rijkszijde hebben toen ooit meegedaan met Dief. Die zijn blijven gaan in scènes die niet voor de hand liggend waren. En sindsdien heb ik die gasten en die club in mijn hart gesloten. En de kleuren van Antwerpen zijn niet purper of mauve met wit, dat is rood met wit.
Iedereen heeft zijn eigen mening, natuurlijk.
Nee, dat is geen mening, dat is een vaststaand feit.
Ik denk dat we zelfs echt wel moeten gaan afronden, want het gaat hier nog escaleren, denk ik. Je speelde ook onder meer in televisieserie Matroeskas en Flikken. Matroeskas, is dat eigenlijk uw doorbraak geweest, of niet?
Wat is de doorbraak? Als acteur?
Als acteur, ja.
Als gekend door het volk... door het publiek.
Ja.
Het volk klinkt zo dingen. Ik bedoel dat helemaal niet denigrerend.
Nee.
Helemaal niet.
Nee, ik weet wat ik bedoel. Maar dat was dan eerder afvoeren dan misschien.
Ik ben zelf iemand van het volk en ik vind dat prima.
Ja, tuurlijk.
Maar dus het volk, het publiek, heeft mij voornamelijk leren kennen met...
Ad Fundum? Van Erik?
Nee. Nee, Flikken. Hè?
Ah, Flikken,
daarvoor
ja.
was er nog net Dief geweest. En dan is er, een bevestiging geweest met Matroeskas een aantal jaren later. Ja.
Er staat in je biografie, tijdens zijn toneelopleiding aan de Antwerpse studio Herman Terning, speelde Dazelaer een rol in film Ad Fundum. Hoe oud was je toen eigenlijk?
24.
En
hoe
is Erik van Looy bij u terechtgekomen dan?
Wel, ik zat de jaren dat ik op Studio Armentening zat, ik had ervoor 2 jaar universiteit gedaan, ingeschreven geweest, laat ons zeggen. En ik was toen wel actief in een studentenclub, Andoverpia. Mm-hmm. En ik zat toen in 93 in mijn derde jaar. En er waren open audities in de Ad Falvas, in de foyer van de Studio Armentening. Stond er papier van Independent Productions maakt een eerste langspeelfilm van Erik van Looy. Het gaat over een studentengegeven, studentenclub. En iedereen die wil, mag zich inschrijven voor audities. En ik heb dat dan gedaan. En natuurlijk, wat vroeger op die audities improviseerd is. Voilà, jij zet de schat, jij zet een doopmeester. Doe maar iets.
Ja.
Ja, als er natuurlijk iemand was die dat bijzonder goed kende van binnen en van buiten, langs onder en langs boven, mm-hmm. was ik het.
Ja.
En dat zagen ze natuurlijk onmiddellijk. Dus hadden ze zoiets van, oké, die gast moeten we hebben.
Was dat uw eerste film?
Ja.
Ja. En wat is het verschil eigenlijk tussen een filmset en een serie eigenlijk? Als een serie opnemen of een filmset, is daar een verschil tussen of niet?
Ander ritme, soms andere focus. Een film is 1000 keer een sprint van 100 meter. En een reeks is 10.000 keren.
Ja.
Een sprint van 200 meter.
Meer uithouding eigenlijk.
Het is ook gespreid over een lange periode. Mm. Aan zich is het hetzelfde, maar een film is gebalder. En fragmentarischer. En er komen toch meer elementen bij kijken, meestal, omdat een film anders opgeknipt wordt.
Ja.
Dus er worden meer shots genomen, specifiekere shots. Het verhaal wordt gebalder verteld. En je moet in dat 1,5-2 uur... moeten de kern van uw verhaal verteld hebben. En in een reeks hebben ze de mogelijkheid en de luxe eigenlijk om dat wat meer te spreiden en wat meer detail te geven en meer invalshoeken te geven. Terwijl in een film is dat specifieker. Natuurlijk, je weet ook dat je voor het groot scherm werkt, dus vorm, qua vormgeving zit dat ook iets anders ineen.
Ja, was op Instagram konden de kijkers en luisteraars vragen insturen. En Lucas Staal zat een vraag: welk programma doe je eigenlijk het liefst? Allee, wat doe je eigenlijk het liefst? Acteren in fictie of de reality documentaires die je maakt? Wat vind je eigenlijk het tofst om te doen?
Tja, we zijn nu bezig met de tweede reeks Fairtrade.
Ja.
En dat is toch weer heel fijn om dat terug te mogen doen. Dus zoals ik al jaren zeg, en mensen vragen nog eens, oh, toch zouden we dan niet professioneel schilder willen worden? Zeg, nee, die afwisseling...
is top eigenlijk, ja.
Maakt ook, voedt die andere kanalen ook.
Ja.
En dat presenteren, dat hosten, zal ik maar zeggen, van tv-reality-programma's, is nieuwe zuurstof geweest. Voor mij persoonlijk.
Ja.
Dus wat doe ik nu het liefste? Ik doe dit op momenteel heel graag, die programma's brengen. Eenmaal andermaal is een feest, geef ik eerlijk toe. Dat is een feest om dat te kunnen doen.
Omdat je eigenlijk helemaal jezelf kunt zijn. En dat je niet echt in een presentatorrol moet kruipen, of wel?
Wel, je bent bewust dat je televisie maakt, natuurlijk. Maar Jacques zegt dat ook. Je zegt, ja, dat is congé payé, zegt hij. Mm-hmm. Dat is zo hard koren op onze molen. Dat is zo hard hetgeen dat wij graag doen en ook in ons vrije uren doen. Als je er dan nog eens voor betaald wordt, is dat
top eigenlijk. Ja.
Heel plezant. Ja. Ja.
Dat is eigenlijk van je hobby je beroep maken.
Ja.
Ja, zalig. Als presentator, het eerste wat je deed, was Axel Opgelicht.
Ja.
2015, 2016.
Klopt.
Was dat uw eigen idee of hebben ze via VTM, was dat denk ik, zijn ze daar tot bij u opgekomen?
Het is niet zo simpel om een eigen idee verkocht te krijgen.
Nee.
Zeker niet aan een hoofdzender. Dus nee, ze zijn toevallig op mij gekomen. Ze hadden eerst Kevin Janssens ervoor in gedachten.
Ah ja, oké.
Ja, omdat ze die vonden dat hij het goede profiel had. Maar die kon niet, of die dierf niet.
Mm-hmm.
dat weet ik
dierf niet.
Die had er geen goesting in gezeten. En dat versta ik wel. Want ik ben er ook niet met volle goesting om begonnen, om eerlijk te zijn.
Nee? Hoezo?
Nee.
Waar had je schrik voor?
Schrik? Het gaat voornamelijk over... ja, je zet u daar toch in situaties die niet voor de hand liggend zijn. Mm. En waarin... ja, wel eens iets zou kunnen gebeuren.
Voor de mensen die het programma niet kennen, over wat gaat Axel Opgelicht eigenlijk?
Wel, ik ga naar een gekende toeristische stek, Barcelona, Bangkok zijn we ook geweest, Marrakesh, om er maar een paar te noemen, meestal steden, waar veel toeristen zijn, ook veel Belgische toeristen. En toeristen, waar veel toeristen zijn, zijn er small town oplichters.
Mm-hmm.
Worden toeristen opgelicht. Maar soms gaat dat wel over wel wat geld. Soms gaat dat maar over 20 euro. Zoals de bandjes in Parijs. Mannen uit Afrika komen er hier. Voilà.
Als je naar de Sacré-Cœur...
Als je naar de Sacré-Cœur, ja. Beginnen ze een draadje rond te doen. En je zegt, ja, maar ik wil dat niet. Dan wordt zelf gezegd, het is voor niet.
En
dat dat bandje rond je pols is, en dan vragen ze er 20 euro.
Ja.
Bon, is dat zo'n ramp? Nee. Maar dat is ook niet correct, dat is ook niet oké. Okay.
Dat is ook niet plezant, hè?
Heel lastig.
Ja.
Dat is namelijk lastig. En daarin hadden we verschillende variaties. Dat was, dan denk je, dat is niet zo gevaarlijk, hè?
Mm-hmm.
Gasten, die mensen, maar die werden toch behoorlijk agressief ook.
Ja.
Dus ik zat zelf in een periode, dat was denk ik 2014, als ze mij dat vroegen. Ik had 0,0 job. Ik was bezig aan een theatervoorstelling, waarvoor ik gratis repeteerde, want er was geen geld voor repetities te betalen. Dus ik had geen inkomen.
En welk theaterstuk was dat?
237 redenen voor seks.
Ah ja, dat staat hier ook bij, ja.
Van Theater Orkator, twee Nederlanders.
En dan speelde jij eigenlijk als uzelf, stond er staat
ja,
erbij.
Ja, samen met Hans van Kouwenbergen. En oké, fijn. Dat is ook mijn stap terug naar theater geweest, omdat er eigenlijk weinig in het vooruitzicht was. Daar moet ik eerlijk in zijn.
Mm-hmm.
Dus dan ben ik dat gaan doen. Ik was ondertussen, een soort woordvoerder van een paar bedrijven. Dus ik zorgde wel dat er iets binnenkwam, maar het was even erbarmelijk.
Wart je toen vooral met je kunst bezig? Of?
Ik was zeker met mijn kunst bezig toen. Want niet veel later, het jaar erop, heb ik mijn eerste solo-tentoonstelling gegeven bij Galerij Verbeek van Dijk. Maar ook dat is dan pas, weet je wel.
Ja.
Dus ik zat in 2014, ik ga dat eerlijk toegeven, een beetje met dichtgeknepen billen wat financiële dingen kwam.
Mm-hmm.
Dan kwam dat aan, dat was redelijk goed betaald. En dat was buitenland en ik reis graag. Dus ik heb hier twee vliegen in één knap, maar ik wist van, dit gaat heel spannend worden. En ik ga hier toch een aantal dingen... tegen mijn zin was niet het juiste woord, maar met de volle overgave ben ik daar niet aan begonnen. ook omdat ik niet wist van wat moet er nu gebeuren.
Wat moet ik eigenlijk verwachten eigenlijk? Ja.
Dat is wel de laatste keer dat ik cola drink tijdens
mijn interview. Wat een boekjes. had jij eigenlijk soms schrik daar in het buitenland?
Op dat moment zelf mocht je dat niet laten zien. Mag die angst zich niet manifesteren, want dan zijn ze verloren. Dus je draait dat om naar... Ja, je draait dat om op een creatieve manier. Dat geeft je ook wel een gedrevenheid. Zo van, ik moet zien dat ik hier zonder kleerscheuren en kneuzingen letterlijk dan... uitgeraakt, maar we moeten toch wel zien dat we het juiste materiaal hebben.
Nou, het heeft toch op beeld.
Ja, de meest bangelijke keren zijn Marokko geweest. Met die arganolie zijn we dan binnengekomen, dan zijn we betrapt geweest met die camera's. En die hebben toen wel heel agressief gereageerd.
Nou, wat die aflevering.
Naar mij toe viel dat mee. Ik heb toen wel nog een elleboogstoot gekregen van een nogal potige jongen. Die zijn armen waren dikker dan mijn bovenbenen. En dat kan al wel tellen. Ja. Maar de showrunner, de man eigenlijk die hem mee leidt waar we naartoe gaan, wat er moet gebeuren en zo verder. Ik kan eerlijk zeggen, die was niet ontfilmd op de meer subtiele manier. Die zat meer naar zijn camera te kijken.
Dan,
je moet dat subtieler doen. Goeie gast, Annie van Marien, heeft ze juist bij zijn huis gekregen.
Ja?
Die hebben ze vast gehad. Die hebben ze toch wat doorheen geschud. Sanne was er ook bij. Sanne van der Elst, die heeft zich zeer koelbloedig gedragen. Chapeau ervoor. En voor Diederik ook, want die heeft die situatie goed geanticipeerd.
Was Diederik de redacteur? Of?
De showrunner, waar ik over spreek. Ja. Regisseur, showrunner. Maar een regisseur kun je dat niet noemen, want dat is precies ineengestoken en dat is niet.
Scan it camera eigenlijk.
Alles gebeurt op het moment. We hebben ook geen budget voor acteurs of zo. Dus, maar dat was heel heftig. En daar zijn we dan wel weggeraakt. Maar wat nog spannender was het seizoen daarna. Ben ik naar Cuba geweest. Dan deed we in Havana de scam met de sigaren, valse sigaren kopen.
Heb ik gezien, ja.
We hadden dat eigenlijk al. Er komt een gast nog eens vragen. Ik kijk naar de showrunner, dat was toch de Niels. Niels van den Bussen. En ik zei van, we hebben dat eigenlijk al. We konden dat in Nederlands zeggen, in de hoop dat die 0,0 Nederlands verstaan. Maar meestal was dat zo het geval. Ik zeg, ja, dit hebben we al niet. Maar zie toch maar eens dat er iets meer is. Ik zeg, wat bedoelen we meer? Ja, we vragen dat ze nog iets hebben.
Iets aan drugs?
Of? Wel, gevraagd gewoon ze van, ja, is dit anders dan sigaren? Onmiddellijk die gasten, wat wilde? Marihuana, vitamine, cocaïne, pillen, noem maar op. We hebben alles. En ik kijk naar zijn dingen en zeg, oh, gewoon niets mee, zegt hij. Dat was eigenlijk het programma niet, weet je wel?
Daar draaide het eigenlijk niet om.
Hè? Daar draaide het eigenlijk niet om, maar bon, wat wou ik wel laten zien?
Dat heb je hier ook buiten die sigaren eigenlijk. En hoe snel dat het kan gaan.
Iedereen deed dat niet zo gemakkelijk, hè? Je gaat er niet naar buiten, je kunt er niet eens ten beste vragen van, heb jij iets...
Je moet al een beetje meer gaan zoeken. Ja.
Je moet de weg toch wat kennen. Ja. Daar is... Toeristen worden door iedereen aangesproken. Mm-hmm. Wordt eigenlijk permanent aangesproken. En dat begint met sigaren, maar als je vraagt het iets anders... was heel rap dat antwoord daarvan, dat er van alles anders was. Nu moeten we weten dat drugs is overal strafbaar. Misschien een beetje minder in Nederland, maar bon. Maar zeker daar, als je daar gewoon met een joint wordt betrapt... zit al effectief 20 jaar binnen.
20 jaar in een bak?
Van een joint. Dus je moet niet vragen, als je naar hard gaat, als je naar cocaïne en pillen gaat, dat is sowieso levenslang.
Levenslang, ja.
Plus misschien dwangarbeid, plus misschien nog martelingen, weet ik veel. Maar dat laatste weet ik niet, dat moet niet zeggen.
Nee,
maar die dwangarbeid zal er zeker bij zijn, geloof mij. En daar is geen wettelijk jeun dat na je een derde van je straf je naar huis mag.
En ook niet als je los van die cameraploeg dat erbij is, dan zou je ook nog altijd...
Voilà. En meneer Lejeune kennen ze niet, heel belangrijk. Nee. Ze daar zeggen levenslang is totdat je kaart uitblaast. Maar bon, dus wij wisten dat ook. Wij gaan mee met die gasten, we zitten in een vaak. Waarmee wil ik zeggen, we komen in een gebouw, we moeten rechts, links, links, links. En daar zitten we in een kamertje. Maar je moest heel die spiraal, moest je maar zeggen, terug afhandelen om terug buiten te gaan. Ja. Dus je zit eigenlijk in een fuik. Kom er binnen in de ruimte, zitten 5 gasten. Schoenberen.
Ja.
Oké, rustig blijven.
Ja, ik heb wel iets.
Je zei wel. Je hebt 3 camera's.
Camera's en microfoons.
En 2 microfoons die op je lijn.
Als we dan pakken, dan hangt er wel letterlijk een figuur.
Als ze dat zien, dan weet ik niet goed wat er mee gebeurt.
Ja.
Maar het zal niet fraai zijn.
Mm-hmm.
En de kans zou zeer groot geweest zijn dat we dan geen, niet alleen geen programma hadden, maar ook geen host en geen show dan er niet meer. Want wij gaan er met twee binnen, ja? Er is niemand anders bij. De klank verliezen ons omdat er te veel muren zijn en die kunnen niet mee binnen.
Zat dat op beeld of niet?
Wat?
Zat dat op beeld, wat dat je nu beschrijft?
Dat zit in de aflevering.
Ja, ja. Maar zonder de klankman. Allee, zonder...
Ja, zonder de klankman, wij blijven klank.
Ja, dat weet ik.
Kan
ons
niet meer volgen. Nee. Dat signaal verliest hij. Ja. Dus die kan ook niet horen wat er gebeurt.
Dus ze kunnen eigenlijk niet ingrijpen als er iets fout gebeurt.
Dus je zegt er, we're on our own. Ja. We zijn met tweeën. Uh-huh. Maar dat is het. En dus die gasten, ja, je moet je verhaal verder spelen. Die vraagt, oh, ja, oké, hier een joint, hier is een klein joint, proef dan maar eens.
Ja.
Ja, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt. Hier liggen.
Mijn ouders kijken misschien mee. Nee. Dat heb je nog nooit gedaan. Nee.
Als je ervan rookt, ja, dan, dat beïnvloedt je dan natuurlijk. En ik heb wel halve links gedaan alsof, maar je kunt niet zo... Dus ik heb dat geïnhaleerd. Dat had ook zijn effect na een tijd. Ik weet niet of dat u gekend is, maar je wordt daar ook een klein beetje paranoia van.
Dat kan.
Zeker in zo'n situatie. Uh-huh. En ik voelde dat zweet me aan, want het ging van het een op het ander. Ik zeg, ja, maar gewoon, misschien kopen we dat wel. Is er nog iets anders? Want de regisseur, de showrunner, de Niels, zei van, ja, kom, we moeten nog verder zien wat dat er is. En dat is erin gebleven, omdat, wat ik er straks zei, op die manier laten zien van hoe snel je in zo'n situatie zit. En dan zei je, ja, cocaïne. Ik zeg, ja, de cocaïne. Ja, geen probleem, wacht hier even. Want dan moesten ze dan wel ergens anders gaan halen.
En dat doen we geen schrik van, we zijn betrapt of zo? Als er dan een, hou, moet het gaan houden. Misschien dat ze terugkomen met 3-4 andere mannen.
Wel, er kwamen nog 2 andere mannen bij.
Ah, oké, okay. Ja.
En die en dat spul begon een beetje te werken.
Ja. Van die en joint.
Van die en joint, ja. Dus ik was daar niet meer 100% op mijn gemak. En ik zei ook in het Nederlands al lachen tegen hem, precies voor waar de kwaliteit van hetgeen dat ons werd aangeboden om te bespreken. Ik zei, we moeten hier zo rap mogelijk buiten. Ik zeg, want ik voel mij hier totaal niet meer op mijn gemak. Ik zeg, en dit is even te heftig ontstaan. Ik zei ook tegen hem, als ze onze spullen op onze buik vinden en weet ik veel wat, zijn we volledig gevogeld, om het op zijn Antwerps te zeggen. Die gast komt dan met die cocaïne, die spreekt onmiddellijk zo'n sleutel erin, om zo'n sleuteltje onder mijn neus. Zegt, nee. Dan heb ik dat zo wat geproefd met mijn vinger.
Heeft dat ook effect erop? Of?
Nee, en ik had niet de indruk dat
echt was?
Ja. Ik ben geen specialist, nee. Maar ik had niet de indruk. Dat beroofde heel hard mijn bloemzaak.
Ja, voilà, ja.
En ik had zoiets van... Ja, hier klopt dit niet.
Zijn ze ons aan het oplichten eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. En dan heb ik tegen Niels gezegd, voilà, we zijn nu weg. Ik ben die gasten beginnen bedanken, heb gezegd van, yes, oké, ik heb je telefoonnummer, ik ga u morgen bellen, vandaag is maar een klein feestje, morgen vier ik mijn verjaardag, en dan bel ik u wel op om hier eventueel wat kook te komen halen, maar ik wil er niet heel de avond en nacht mee rondlopen in dingen, in Havana, dat verstaalde wel. Dus ik bel u morgen, oké, merci, bedankt, we moeten maar betalen voor dat jointje, oh, moet ik niet zoveel gram hebben? Ik zeg, nee, dat dingetje is goed. We hebben dat afgerekend en op de riek en de gauw stonden wij buiten.
Ja.
Ook die gasten een beetje in verwarring achterlatend.
Van hoe willen ze hier zo snel mogelijk weg ineens?
Ja. En dus dat was zo chaotisch ineens, dat die zo, oh ja, oké, merci.
Mm-hmm.
En buiten. En eerst dat wij buiten waren, dan is dan, onmiddellijk die stuff weggegooid, die een jointje. Je wilt daar niet mee gepakt worden.
Nee. Er moet maar een politieagent om de hoek rondlopen. En...
Of je op dat moment zien als je dat weggooit. Dus dat moet ook niet van... Allee.
Dus doen alsof dat
rustig voor mijn vrouwbuik, je hebt er rustig in gedropt. En mijn handen gewassen en voilà. Want voor hetzelfde geld komt er iemand tegen met een hond. Hè.
En dan hangde.
Dan hangde magistraal.
En je waart al van de kaart door, door dat jonk.
Goed,
hè?
Zeg, amai.
5 minuten met dat knopje in mijn kop zitten.
En dan kreeg je mijn paarse versie van Axel is binnen. Nee? Of ga binnen.
Dat was wel een redelijk succes, hè? Axel opgelicht.
Buiten de verwachtingen in, denk ik. Ik weet niet welke verwachtingen de zender toen had.
Mm-hmm.
Ik had daar eigenlijk ook niet te veel verwachtingen bij. Toch, dat is zo'n D-programma voor de latere avond. Mm-hmm. Ze proberen iets, dat was in het slot van Luc Allo.
Ja.
Maar dus dat genre, donderdagavond, voilà, dat paste daar goed. En dat heeft bijzonder goed gescoord, ja.
Want daarna hebben ze ook nog Heb je nog andere documentaires en programma's gemaakt, zoals Project Axel en Trafiek Axel?
Ja.
Dus dan waren ze wel echt wel heel tevreden over u als presentator. Dat gevoel heb ik dan wel. Als je dan na Axel opgelicht nog 2, 3, 4 andere...
Dat was wel bij een andere zender, hè? Want ons eerste project dat we voorstelden, Project Axel, met die daklozen,
ja.
Daar was VTM in het begin niet zo happig op.
Ah, dat, was dat dan op Play 4? Of?
Dat was, toen noemde dat nog gewoon 4, ja, ja. Maar nu Play 4, inderdaad. Okay. En die hebben dat dan opgepikt en die hebben daar een seizoen van gemaakt.
Mm-hmm.
En daaruit is dan ook Trafiek gekomen.
Ja.
Ja.
En hoe was dat om te doen eigenlijk, met Trafiek? Axel gaat binnen?
Axel gaat binnen is nog
iets. Project Axel, excuseer, sorry.
Project was ook heel spannend, maar was volledig mijn dada. Was in mijn hometown.
Mm-hmm.
Dat is toch, dan toch Antwerpen. Hè? Dan noemt Antwerpen, niet Beerschot.
Beste kijker en luisteraar, we stoppen hier de aflevering.
Jij woont misschien in Beerschot, ik woon in Antwerpen.
Ik woon in Zoersel, dus...
Nee, dus... En ik heb altijd wel iets gehad met dat, om het nu zo te zeggen, sorry, ja, dat soort figuren. Ik ken die. Mm. Van in de nacht, van op straat. En dat in mijn eigen stad. En ik vond dat een fantastisch format om mensen die bereid waren, dat echt wouden, van levensstijl terug te veranderen. Om het nu een beetje eufemistisch te zeggen. Mm-hmm. Heel interessant. Heel, heel interessant. Heel boeiend. En heel fijn om te doen. Spannende trajecten, hè? Pas op. Hè.
Bouwt je dan ook een band op met die mensen?
Zeker en vast.
Want er was ook iemand in een rolstoel, een Brit, denk ik.
De Graham. Ja. Ja. Graham White, die helaas overleden is. Mm-hmm. Al 2... Of zelfs al 3 jaar.
Oef. We hebben 2 jaar corona gehad, hè. Dus,
Ja, dus die is al 3 jaar overleden, mm. Ja.
Dat nieuws kwam wel hard binnen dan.
Ja, ik ben die nog gaan bezoeken in Stuivenberg. Mm. Want die was dan gevallen.
Ja.
Between brackets, van de trappen onder metro in de Meer. Ook omdat hij geen goede behuizing had op dat moment. Toch ook een beetje... Ja... Ik ga er niet te diep op ingaan, maar de stad heeft daar niet juist, niet correct op gereageerd. Dat was de Château op die moment. Dat was een perfect nieuwe locatie of instelling waar die op maat gemaakt was voor Graham.
Mm-hmm.
Maar daar hebben ze hem totaal uit geweerd. Ook omdat hem zogezegd onvriendelijk was, maar bon. De man roepte en tierde heel veel, maar was eigenlijk een hele fijne vent. Bon.
Maar mijn klein hartje.
Is gevallen, zware, zware verwondingen. En dat is hem fataal geworden. En hij lag nog aan een, hoe noemde dat, machinale beademing in Stuivenberg. Daar ben ik hem nog gaan bezoeken. Maar een paar dagen later was het een white line.
Heb jij ook nog contact met die andere daklozen of zo, die er wel zo goed zijn uitgekomen?
Ik hoor Sarah nog heel af en toe.
Mm-hmm.
Die zit nu aan de andere kant van het land. En die heeft werk. Dat gaat goed.
Is dat niet een fantastisch gevoel om die
ja.
zo te zien evolueren?
Dirk, ja, ja, absoluut. Een heel fijn gevoel. Dirk zit nog altijd in Oostende.
Mm-hmm.
Doe het ook goed. En is zelf terug vrijwilliger geworden in het OCMW door of een mens of een organisatie die daklozen helpt. Dus dat is iemand die dan nog eens gaat helpen ook. Dat is top. Ja. Graham is overleden. Dingen hoor ik niet meer. De Bruce Springsteen, allee, hoe heet hem?
Ik heb het programma niet echt gezien. Dus
nu is ik zo'n naam kwijt. Diegene die dan ging werken in het restaurant, in de paardenstal.
Misschien dat de man achter de camera even kunnen...
Dat was een baan, was de Bruce. Ik vond dat hij zo'n Bruce Springsteen was. Ja. Die heb ik... wat?
Paardenstal.
Ja, maar nee, degene die daar heeft gewerkt, zoek een naam. Nee.
Ook met deze, hè. Niet Dirk, maar dat is wat. Maar die zou oké zijn, dat is het laatste dat ik heb van gehoord, maar dat is ook 2 jaar geleden, denk ik. En dan een Tom met zijn hond, met een bordje.
Ja, ja.
Ik denk dat die het terug gaan kraken is.
Ja.
Op een gegeven moment. Die zat op een gegeven moment goed in zijn appartementje. Er is nog wat nabegeleiding geweest, om het zo te zeggen. En ik had toen nog wel heel dikwijls contact met hem. Ben er mee nog van eten een paar keer. Maar die is een telefoonnummer vind ik nu ook niet meer. Of die reageert niet meer. Daar weet ik niet van. Maar laat ons zeggen dat een helft wel...
We hebben een naam, Axel.
Danny. Zie je, mijn D. Danny.
We blijven nog even in de presentatorcarrière bij jou. Sergio en Axel van de Kaart.
Ja.
Weer in het buitenland.
Ja, fijn, hè.
Hoe was dat? Om met Sergio... Allee, hoe zijn jullie eigenlijk samengekomen? Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Dat is iets anders, maar hoe dat was, dat zie je in dat programma natuurlijk. Ja. Dat is niet... Allee, dat kun je niet scripten op die manier. Dat is heel duidelijk. Wij wouden ook... Wij wouden dat ook niet. Hoe hebben we elkaar gevonden? Ik denk dat de zender ons heeft samengebracht, dat heeft voorgesteld. Ik kende Sergio een klein beetje, ik had er een paar keer mee gesproken. Ik had hem ook aangesproken op het feit van... Hij had die film gemaakt. Fucking perfect.
Dat kan, dat weet ik niet.
Ja, no, dat is zo.
Oké, ja, geloof wel.
Op de première ervan ben ik er naartoe gegaan. Zeg, ja, ik vond het interessant, vond het boeiend. Zeg, alleen spijtig op het moment dat je juist op dreef bent. Mm-hmm. En je alle vragen zou moeten... Die reporter, ik denk dat dat een vrouw was, misschien verwijten, maar die stopte daar, naar mijn gevoel. Mm. Terwijl dat dan juist begon.
Het verhaal werd niet afgemaakt.
Wel, hij zat in zijn auto... Op weg naar huis en hij begon over zijn inspiratie. Mm-hmm. En wat dat juist was. En die vrouw ging er niet verder op in.
Ja, okay, ja.
En inderdaad, dan is die man moe. Dan is die, maar dan komt het, weet je wel.
Dan beginnen de echte verhalen eigenlijk.
Dan beginnen de echte verhalen. Mm-hmm. En die heb ik wat gemist.
Ja.
En dan zei hij nog, weet nog heel, volgende keer als ik zoiets maak, moet jij dat doen. En blijkbaar, ik weet niet of dat hem dat nog weet, maar we zijn elkaar voorgesteld. Hij vond dat een goed plan. En dat was onmiddellijk
top, hè?
Sfeer, ja. Dat zat onmiddellijk goed.
Ja. Twee handen op één buik.
Ja. Maar het is raar hoe dat mensen soms naar Sergio kijken. Ze vinden dat een beetje een afstandelijke
persoon.
Sommigen vinden dat ze dat een beetje arrogant vindt, maar dat wordt van mij ook gezegd. Dus ik vond dat helemaal niet. Mm-hmm. Dat is one of the guys. En in die sfeer zijn wij die reeks beginnen maken. En natuurlijk, door al die reizen te maken, leer je elkaar wel goed kennen, natuurlijk.
En zoiets
kun je ook meegemaakt. Hè?
Zoiets kun je ook niet faken op camera, denk ik.
Nee.
Dat kun je niet acteren. Je ziet dat
mensen detecteren dat onmiddellijk.
Ja, voilà. Ja.
Onmiddellijk.
Had het daar schrik voor? Van, oh,
schrik? Nee.
Dat het misschien niet zou klikken met Sergio?
Helemaal niet.
Nee. Hoe wist meteen? Dit komt goed.
Ik heb me dat zelfs niet afgevraagd. Dat dat goed of verkeerd ging, al niet lopen. Ik heb hier zin in. Hij ook. En dan zit al... Dan zit het dan niet meer bezig, gaat dit goed zijn of niet.
Daarna heb je ook erfgenaam gezocht, gemaakt. Waar dat je eigenlijk op zoek gaat naar de erfgenamen van... Ja, titel spreekt eigenlijk voor zich, van andere mensen. Hè. Hoe was dat om te doen? Was dat ook niet redelijk emotioneel, dat programma, of niet?
Bij momenten zeker wel was dat emotioneel, maar... Het heeft eigenlijk heel goed gelopen en het was ook heel tof om te doen. Ik dacht, oké, dat basisidee vond ik onmiddellijk heel goed. Maar dan dacht ik ook dat wordt uitgewerkt in bibliotheken en op kadasters en dat was het allemaal. En ik dacht dat mensen gewoon dat saai vinden.
Ja.
Maar het tegendeel was waar. Mensen vonden dat heel boeiend om te volgen. Maar je ziet, waar zitten... Niet bibliotheken, ik kom niet op het woord. Wat is alles bij? Archieven.
Archieven, ja.
Oh my. Aan die archieven naar het ander. Naar volksheemkundige kringen.
Ja.
Ik vind dat allemaal leuk.
Ja.
Ik vind dat allemaal leuk. Zeker zo'n heemkundige kring. Ik vind dat top. Mm-hmm. De geschiedenis van Borgerhout of Braschout of weet ik veel wat. Of Ieper. Of een gehucht ervan. En mensen die bezig met foto's. En voilà, dat was er toen. En ik vond dat heel leuk ook om dat leven. Dat maakte het programma wel boeiend natuurlijk. De erflater, degene die de erfenis naliet. Mm-hmm. Je brengt je terug tot leven.
Ja.
En dan...
Dat was
een nobele onbekende. Ja, dat vond ik er heel tof. Ja. Vind ik er nog altijd heel tof van. Ja. Dus dat heb ik ook een tweede reeks aan het maken.
Ook een tweede reeks van erfenis.
Ja. Ja.
Dat is al wel geweten, denk ik. Hè?
Ja, dat is ook geweten, ja. Maar dat is natuurlijk heel tof. En dan natuurlijk die zoekt nog naar de wettige erfgenamen. Soms zijn er daar kleurrijke figuren in, soms zijn die heel grijs. Mm-hmm. Dat is niet erg, dat is oké. Maar dat heeft blijkbaar... Heel Vlaanderen voelde zich daarbij betrokken op een of andere manier. En vond dat interessant. Dat verbaast mij wel.
Ja?
Ja.
Had je dat niet verwacht van de Vlamingen?
Nee. Nee. Het is toch zo, het zit toch zo in de rayon van postzegels verzamelen en zo meer. Hè?
Ja, enkel dan.
Weet je, of filatelie of numismatiek. En toch bleek dat heel veel mensen het interesseren. En dat, leuk, hè? Goed.
Ja,
dus,
tuurlijk,
hè? Maar dus dat was buiten mijn verwachting om. Ja. Achteraf begreep ik bijvoorbeeld wel dat een opgelicht marcheert. Er zit wat sensatie in, je zit in het buitenland, lalala. Maar daar, ja, er gebeurt daar echt iets spannend. Eigenlijk niet.
Nee, maar het is leuk om die opbouw te zien.
Ja, voilà, dat is het. En dat evokeren van dat leven van die erflater, dat vind ik altijd het leukste stuk. Je kunt de eerste de beste aanspreken, want soms geeft dat ook de indruk van geproduced te zijn. Maar dat gaat niet, we hebben daar de middelen niet voor.
Tuurlijk niet. Hè?
Ja. We moeten echt met mensen gaan praten die echt in daar wonen en eventueel hem kennen of haar kennen of niet. Allee, weet je? Dus dat is altijd trial and error. Maak dat programma ook boeiend. Ik ben daar meer en meer van gaan houden, van dat straatonderzoek. En dat levert ook de leukste beelden op en de meest kleurrijke figuren. Dus dat is
vond je dat toen Luca Loda ook deed, vond je dat ook plezant om naar te kijken? Of?
Wat deed?
Zo'n straatonderzoek en echt op de mens afgaan.
Ah ja, ja, maar ja. Ja maar en Luca Loda is aan zich een discipel van Jambers. En Jambers altijd heel interessant gevonden. Ja. Die heeft heel veel ethische kloterijen naar zijn hoofd gezwiet gekregen destijds. Mm. Van wat hij deed dat niet kon. En nu is hij de koning van het genre van reality. Terecht ook. Maar ja, echter kun je het niet hebben, hè?
Ja, natuurlijk.
En nu doet hij heel de wereld, dat om het zo te zeggen. Hè?
Ja, en dat gevoel. Ah ja, van op YouTube vooral, hè? Van kurkdroog en zo, ja, ik snap het.
Maar ja, die reality, die doet heel de wereld. Ja. Is nu Paul Jambers de eerste van heel de wereld? Dat weet ik niet, maar het zal toch nog altijd een van de pioniers zijn, en zeker bij ons.
Dat gezegd zijnde, Klopjacht, dat is het laatste dat je voor het moment hebt gedaan als presentator. Hoe was dat om te doen? Had je daar eigenlijk veel... Allee, schets misschien even voor de mensen die het programma niet kennen over wat gaat Klopjacht.
Klopjacht, ja, en ik host dat. Hij zegt altijd presentator, ik voel mij meer een host dan een presentator.
Ja, daar staat zo op Wikipedia, televisie, tussen aanhalingstekens,
Wikipedia
als presentator.
Heeft niet gelijk.
Voilà. Zoals vaak.
Ja, is dat zo?
Ja, toch wel.
Ja. Klopjacht is iets, is ook meer een spelprogramma. Mm-hmm. Is iets, heeft meer te maken met de mol dan met Axel gaat binnen of project Axel. Het is natuurlijk geen mol, maar het is letterlijk een jacht. 10 of 12 Vlamingen, ik weet niet hoeveel dat er altijd juist is, ik vergis me altijd in dat getal. Ik denk 12 Vlamingen kiezen ervoor om...
Onbekende Vlamingen. Hè?
Ja. Onbekende Vlamingen. Kiezen ervoor om hun leven even on hold te zetten en 17 dagen op de vlucht te gaan voor de politie. En zij worden beschouwd als hoogwaardige criminelen. Prioriteit om die te pakken. En dan hebben we ons team van speurders, dat voornamelijk uit politie en IT-mensen bestaat. En die mogen alle middelen hanteren die wettelijk toegestaan zijn om die te proberen te traceren en te vinden. Er zijn een aantal regels. Ze mogen maar 50 euro per keer afnemen. Ze hebben maar een budget van 250 of 300 euro. Ze moeten elke avond op een andere slaapplaats slapen. En op het einde moeten ze naar een extractiepunt trachten te geraken. En als ze daarop geraken zonder gepakt te worden, dan hebben ze gewonnen.
Daar komt ook een tweede seizoen van. Mm-hmm. Denk je dat voor de kandidaten van het tweede seizoen niet makkelijker nu is? Omdat ze nu eigenlijk weten hoe dat alles werkt eigenlijk van het eerste seizoen?
Dat gaat absoluut bagage zijn waar dat ze veel mee om kunnen springen. Allee, beter mee om gaan kunnen gaan. Mm-hmm. Maar er worden toch nog altijd fouten gemaakt. Je wordt moe.
Concentratie wordt minder.
Je weet niet waar wanneer die speurders zijn. Hoe dicht dat ze op de hielen zitten. Mm-hmm. Je kunt met thuis en niet aan dingen rekening houden. Maar you never know when they're gonna get you. Ja. En ik denk dat er nog een aantal nieuwe dingen achter de hand zijn die gelanceerd zullen worden.
Jij stond daar ook soms bij die speurders zelf. Verschoot je eigenlijk van hoe dat allemaal in zijn werking ging?
Het was voor mij wel een beetje...
Angstaanjagend misschien?
Ja, is dat het juiste woord? Ik was een beetje verbouwereerd.
Ja.
Voornamelijk als je ziet... En dat is altijd met toelating van een onderzoeksrechter, hè, onderschat dat niet. Er moet altijd van het parket een toelating gegeven worden, maar mm-hmm. wat die effectief, als ze die toelatingen allemaal kunnen doen...
Dan kunnen ze heel veel.
Ja, dat is echt Big Brother voorbij.
Ja?
Ja, ja. En dan heb ik het niet over het televisieprogramma, maar over een boek van George Orwell, mm-hmm. waarin een maatschappij wordt geschetst, waarin je permanent door Big Brother in doog wordt gehouden. Ja. Door de televisies, en dat is nu ook, dat is onze schermen mm-hmm. houden ons ook in doog, dat weten we allemaal. Al die technologie is ons aan het overmossen, zodanig dat we er denk ik op een gegeven moment, of je moet een hyper specialist zijn, maar zelf geen grip meer over gaan hebben.
Dat je er ook niet bij stilstaat eigenlijk, denk ik.
Wel, dat programma doet je er wel bij stilstaan. Ja. En nu sta ik er ook niet meer bij stil, maar af en toe denk ik, ah ja, hier moet ik dat niet doen. Terwijl ik niet van plan ben iets verkeerd te doen, maar hier staan camera's. Mm. Ik zal me maar gedragen.
Ja.
En daar staat tegenover dat we heel hard in een mentaliteit, in een maatschappij zitten met de mentaliteit van, jongen, ik heb niks te verbergen.
Nee. Ja.
Maar dat is een foute redenering. Je hebt wel iets persoonlijk voor jezelf te beschermen, dat is je privacy.
Tuurlijk, ja. Dat heeft iedereen.
En het is onder het mom van de bescherming van de privacy dat er al een aantal dingen met die GDPR, wat is er allemaal, ik ken al die termen niet. Jawel, dat je nu altijd moet toestaan.
Cookies.
Hoe noemt dat?
Ik denk dat dat gewoon cookies heet.
Nee, maar je hebt zo die nieuwe regelgeving, noemt GDPR.
Dat kan, dat weet ik.
Ja, en eigenlijk zorgt dat voor alleen maar beslomming, beschermt je dat eigenlijk langs geen kanten. En we geven eigenlijk permanent dingen prijs. Al Facebook, al Instagram, al noem maar op, TikTok en al die dingen. Dat zijn allemaal organen die gecontroleerd worden en die ervoor zorgen dat ze informatie over u kunnen doorspelen aan eventuele gegadigden op commercieel vlak.
Mm-hmm.
Maar dat kan natuurlijk, nu met die pandemie hebben we dat gezien,
ja.
De geilheid om machtscontrole te hebben over iedereen.
Dan heb je het over avondklokken eigenlijk vooral. Misschien.
Nee, over alles.
Ja.
Over alles. Die pas, die weet ik van wat, die injecties. De controle die een overheid wil hebben. We zitten, wanneer zijn niet alleen de overheid, maar de overheid voornamelijk, omdat die natuurlijk uit zijn op machtsuitoefening.
Mm-hmm.
Druk het nu iets extreem uit, maar daar komt het wel op neer. Maar zitten we in totaliteit met heel dat woke gegeven. We denken dat we ons op die manier kunnen organiseren dat we in een conflictloze maatschappij gaan leven.
Mm-hmm.
En dat is niet het geval. Er zal altijd conflict zijn.
Ja.
En als je te lang opkropt, dan krijg je dingen zoals er nu gebeuren in Oekraïne en weet ik veel wat, en in vele andere landen wat er gebeurd is in Syrië, maar nog altijd bezig is in Palestina en weet ik veel wat. De mens is een verschrikkelijk beest. En we moeten niet denken dat we die in zijn kot gaan houden door die meer en meer op te sluiten en meer controle op uit te oefenen.
Ja.
We moeten ons bewust zijn dat we een aantal basisvrijheden moeten vrijwaren en dat een conflictloze maatschappij gewoon niet bestaat. En dan denk ik dat we filosofisch al een eind verder zitten. Mm-hmm. In plaats van alles te willen determineren en vastleggen in wetten, en dit mag wel en dat mag niet, en dit is bon ton en dit is politiek correct en dat niet.
Nee.
Zo werkt het niet. Het gaat over een mentaliteit waarin dat je al die dingen wel in de basis wel weet en beseft. Maar als je dat allemaal in wetten gaat gieten...
Dat gaat ook gewoon.
Dat is wel wat de wet probeert te doen, natuurlijk.
Maar het is niet zo zwart-wit...
Het is niet zo zwart-wit, maar veel mensen hebben liever een zwart-wit raster dan zich te begeven in de onbeveiligde zone van het grijze.
Mm. Dat gezegd zijnde...
Ja, sorry.
Nee, maar
daar ging al dat programma
over. Ja, voilà,
Daar ging klopjacht voor mij. Want je zegt, schrikte? Ja, ik schrik.
Ja.
Die NDPR-camera's, die kunnen... Dat is allemaal nodig, want... Als er iets overkomt, is dat goed. Dat zei de politie al.
Tuurlijk, ja.
Uw auto is gestolen, wij vinden hem terug binnen een uur. Top. Tuurlijk. Mijn auto is gelukkig nog niet gestolen, maar er zijn ondertussen al 17 fietsen van mij gestolen. Ik heb er nog geen enkele teruggezien. Dat is geen verwijt naar de politie
Nee.
Maar dat systeem is goed voor binnen bepaalde dingen. Tuurlijk, elk systeem kan ook misbruikt worden. Hè? Alfred Nobel heeft het buskruid of de dynamiet uitgevonden.
Nee,
niet om er andere mensen mee op te blazen.
Tuurlijk,
hè? Die had er andere doeleinden mee. Maar ja, zolang de mensheid het ten kwade kan benutten, zal hem dat als eerste doen.
Nee,
daarin zijn we heel rare dieren, hoor. Zwat,
dus zijn gezicht, beesten,
zoals jij zei, dit gezegd zijnde, want voilà. Dat is gelijk kunsters, heb ik ook nog niet eens aan.
We gaan misschien terug naar een vraag. Marc Ozier vroeg zich af, wat was uw favoriete programma-project waaraan je meewerkte?
Waaraan ik meewerkte?
Als presentator dan? Of als host?
Rap corrigeren.
Voilà.
Hetgeen dat mij meest mijn DNA is, is Axel gaat binnen toch wel.
Ja?
Daar hebben we het nog niet over gehad.
Nee, ja, juist.
Dus
ja.
Ik ga vijf dagen... Nee, dat is niet erg. Ik ga in een arena, zoals wij dat noemen. Dat kan een gevangenis zijn, een psychiatrische instelling. Onlangs was het de kermis.
Mm-hmm.
Minder afgebakend misschien, maar toch een aparte hermetische wereld. Of, ja, waar dat je vijf dagen binnendringt en ook blijft slapen. Groot verschil.
De kermis.
Ja, de kermis. Ah, ja. Ik heb het nog niet uitgesproken. Ja.
Jawel, jawel, jawel.
Nee, de kermis. Nee, het feit dat je blijft slapen.
Ah, ja,
in
okay,
al die
ja,
verschillende arenas.
Ja.
Enorm verschil, want op een gegeven moment gaat die ploeg ook weg. Niet alleen zorgt dat ervoor dat je sneller vertrouwen krijgt van de mensen. Want you're really one of them en je eet mee, je gaat mee slapen en je slaapt in dezelfde kamer waarin dat die mensen allemaal slapen. Maar je staat mee op het ontbijt en je wordt mee geabsorbeerd in die community, in die gemeenschap zoals je wilt. Of in die arena. En dat zorgt ervoor dat je op een ander level zit. Qua gesprekken en... Want ik noem dat nooit interviews, ik noem dat gesprekken. Ik zeg dat ook altijd voordat we beginnen. Je mag mij ook vragen terugstellen.
Mm-hmm.
Zeg, het is hier geen inrichtingsverkeer. Maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd in uw verhaal natuurlijk. Maar ik ben niet iemand die dan temperatuur komt meten. Ik ben iemand die mee temperatuur komt maken. Dat is het grote verschil.
Mm-hmm.
En... Ja, dat heeft mij ook een rijkere persoon gemaakt. En ik heb mij altijd, ook op de kermis... geprivilegeerd gevoel dat ik daar in die gemeenschap mocht zijn voor vijf dagen.
Ja?
Ja, dat is fantastisch.
Hoezo? Wat maakt dat fantastisch?
Ja, je beleeft dat echt mee. Het verschil is, je kunt gewoon zien in een naai, in een bassin, in zo'n aquadinges. Ja. Of je kunt, als duiker dan, of zelf, ik heb het al gedaan in Hawaii met gladde blauwe haaien, zoals dat er noemt. Mm. Een galapagoshaai, denk ik dat was.
In zo'n kooi, of wat?
Nee, niet in een kooi. Gewoon er even, al snorkelend.
Ah,
zelf niet al duikend.
Ah, okay.
Dus dan doe je af en toe wat freediven en dingen. Want die beesten zijn graag dominant. En degene die dat toosten in het water is, is dominant. Maar dat is het verschil. Je kunt gewoon zien aan een haai, of je kunt er bij ons bij. En niet dat al die
verschil.
Personen die ik ben tegengekomen haaien zijn. Dat is een vergelijking dat ik wil maken.
Dat dacht ik ook niet direct
maar,
aan.
Maar je zit mee in de zee.
Mm-hmm.
En dat is een enorm groot verschil.
Ja. Je beleeft het echt van...
Ja. En je wordt ook aanvaard als een van hen op een gegeven moment. Ja. Ja, omdat je er ook daadwerkelijk mee instapt. Hè. En in die psychiatrie, ja, gevolgd op een stuk met groepstherapie. Hè.
Mm-hmm.
Dus je stapt daar mee in dat verhaal. Hè?
Wat ik mij afvroeg, omdat je het heel vaak over het buitenland hebt gehad, is er een land waar dat je nog niet bent geweest, waar dat je heel graag naartoe wilt gaan? Want je hebt echt al, denk ik, zoals bijna heel de wereld gezien. Allee, wat ik toch hoor.
Ja, maar, en langs de andere kant ook.
Nee. Ja, dat is
gelijk die kunst, hè.
Ja, dat is heel... Ja.
Ik ben nog nooit... Afrika is voor een groot stuk... Ik ben in Namibië geweest, Zuid-Amerika... En dan Noorden, Marokko en Egypte en zo. Maar echt Centrum-Afrika? Nog nooit.
Nee.
Dat wil ik heel graag doen. Mongolië staat op mijn verlanglijst.
Wat is er zo speciaal Mongolië?
Wel, dat wil ik daar gewoon uitvoeren.
Ah, voilà. Oké, okay, top. Ja.
Wie is daar nu onlangs geweest voor een lange tijd? Zwat. Iemand dat ik ken is er geweest die zei, ja, toch heel apart. Die andere landen, die nieuwere landen, Tajikistan, Georgië, dat soort, die dingen. In the middle of nowhere in Rusland moet die heel interessant zijn, denk ik. Het zijn absoluut onze vrienden niet op dit moment.
Nee.
Maar ik denk dat de gewone Rus, als je heel Rusland pakt, oei, en je zou een speld erop in het midden, daar gaat zien, die weet zelfs niet dat die een oorlog bezig is.
Nee, daar geloof ik ook in, ja.
Daar, dat. Groenland trekt mij heel hard aan. En ik wil terug naar Peru om daar Machu Picchu te gaan zien.
Ja, want er staat hier ook op dat je voor VTM Celebrity Shock naar Peru bent gegaan.
Ja, dat is tot nu toe de enige keer dat ik er was.
En wat was dat eigenlijk? VTM, want dat was in 2007, toen keek ik nog geen televisie.
Wel, ze maakten ons wijs, dat was per duo, ik ben daar toen met Anne de Batselier naartoe gegaan, dat we Amazing Journeys gingen maken. BV's gaan op reis naar een land, en je leert dat land langs alle kanten kennen. De luxueuze kant, maar ook de minder luxueuze of totaal niet luxueuze kant. De volkse gebruiken, niet alleen qua gastronomie, maar ook qua spirituele belevingen, weet ik veel. Denk, dat wil ik doen.
Top, ja.
Nog altijd een goed programma, eigenlijk, aan zich. Maar dat bleek dan celebrity shock te zijn. Je werd dan in het ootje genomen, want je wist niet, want je ging naar een extreme ervaring. In ons geval was dat gebruik van ayahuasca. Ayahuasca is een hallucinogeen product, waar dat je van begint te trippen.
Ja.
Gemaakt van planten die je daarin toelaat.
Maar dat wist je op voorhand totaal niet.
Nee, wist ik niet.
Heb je het gevoel dat je daarvoor in de maling is uitgenomen? Of?
Nee, ik vond dat geweldig.
Nee.
Wij zijn gevlogen op Lima, effectief in een chic hotel gebleven, met mijn binnenzwembad. Ik zie de badslieden er nog altijd op een rug zwemmen. Ik denk van, dat begint hier goed.
Ja.
Lekker gaan eten, de beste ceviche ever. Ever met een restaurant dat op een dijk in de zee. En de volgende dag zijn we naar Iquitos gevlogen, mijn binnenvlucht. Iquitos kun je alleen met een boot of met vliegtuig bereiken. Dan landen in het midden van de jungle, totaal andere sfeer. Echt vol een bakkleur, lokaal Zuid-Amerika. Martjes, klein hutjes, klein gebouwtjes. Super. En dan van daaruit, een dag daarna, de Rio Negro, wat een aftakking is van de Amazone. De Rio Negro, naar boven met een boot. Daar uit te stappen aan een stam waar geen stroom het water is en geen elektriciteit.
Totaal andere wereld.
Ja, en dat vond ik het niet. Dus ik was dat, in mijn beleving was ik dat nog altijd aan het meemaken, die Amazing Journeys. We hebben de luxe gehad, nu gaan we naar het rudimentaire, om het zo te zeggen. En dan gaan we dat meeleven. En daar zijn ze van, voilà, we're gonna introduce you in the ceremony of ayahuasca.
Ja.
En ik dacht, dat is die spirituele belevenis. Dus ik kreeg altijd maar dingen van... Dit klopt met hetgeen dat ze mij voorstellen.
Ja.
Die celebrity shock moest dan zijn van dat je een soort drug gaat gebruiken.
Dat je er eigenlijk echt op begint te trippen.
Binnen een ceremonie wel, maar ik ben ook zwaar om trippen geweest.
Ja.
Zwaarder dan aan. Ik heb ook een zwaardere portie genomen. Maar...
Je hebt dan wel veel drugs genomen op televisie, eigenlijk.
Valt mee, is een trek van een joint.
Nee, ja, goed. Maar...
En dan die
zoals ik zie Niels de Stadsbouwer niet direct aan een joint trekken.
Gaat het hem ook niet aan. Ik promote dat ook niet. Nee, dat is ook... Ja. Maar wat er zo fantastisch aan was, ze hadden op voorhand gevraagd, ja, wat zie je zitten, wat zie je niet zitten, wat is zo'n droom? Mijn droom was Machu Picchu, dus op een gegeven moment, als wij op de luchthaven aankwamen, wisten we niet waar we naartoe gingen. We wisten alleen van, ja, goh, het warm zijn of koud. Gelukkig was het warm waar we naartoe gingen. Want ik ben zo, een hele kouwelijk.
Ja?
Ja, oh, dat is verschrikkelijk. Ik loop nu nog tot op de dag van vandaag met een lange onderbroek rond. Zwat. Dus we gingen naar een warm land. Ik krijg, ah, je vliegt op Lima. Ik denk, bangelijk, we gaan Machu Picchu doen.
Ja.
Dus wij zijn die ayahuasca-toestanden ontbeleven. Maar het is bekend, we moesten vlogen terug, de 10e of zo, het was de 8e en we zaten nog altijd in dat... Ik zeg, ik ga naar die regisseur, ik zeg... Taco, wanneer gaan we naar Machu Picchu? Want we beginnen hier te korten, hè, man. Ja. 2 dagen en we als vliegtuig. En die bekijkt me echt zo van, gaat dat nog altijd niet door, hè? Zeg, wat heb ik niet door? Ja, dat wij hier een totaal ander programma aan het maken zijn, dat hebben we wel voorgesteld. Ik zeg, nee, ik vind het top, tot nu toe, top. Maar welk programma zouden we maken? Zeg? Ja, we hebben nu toch dik bij uw kloten met die ayahuasca. Ik zeg, helemaal niet.
Het is fantastisch.
Om dat te wazen. Heftig, hè? Pas op, heftig.
Ja, tuurlijk.
Ik weet niet of ik het erop opnieuw zou doen.
Nee.
Echt niet. Maar
op die
in
moment,
de juiste setting, in de dingen, want ik ben er serieus aan het flasje geweest. Hè. Ik heb daar de goden liggen bedanken en weet ik van, liggen groeten op de volle man. Ja, bon, je moet het maar eens bekijken.
Ik hoop echt dat dat nog terug te vinden is, eigenlijk.
Misschien zelfs dat we eens terug moeten naar uitzenden. Ik denk dat dat nog leuk is.
Op welke zet, VTM, met deze, terug eruit zenden.
Dat was, we zien in de zomer, terug celebrity shock. En, dus ik was enorm teleurgesteld. Maar die regisseur vond dat ook heel ontroerend om mij zo te zien. Ze van, hoe ga je met
die jongen?
Ga je denkt al 10 dagen dat je naar Machu Picchu en we're not gonna get her. Ik heb zelf nog gebeld naar de producer. Dat is trouwens diezelfde die nu helemaal andermaal heeft bedacht.
Ah, serieus?
Dat was die Katrien.
Okay. Ah, dus
ik had die aan de lijn. Zeg, wat zit jij voor een trut? Zeg, je schotelt mij voor dat ik op reis kon op Peru en dat mijn Machu Picchu gewoon zien. En dat stopt hier bij de dingen. Bon, ik heb eigenlijk heel de kosmos gezien die week. Nee, het was een prachtige ervaring. Echt waar.
Ja, dat kan ik geloven.
In die zin kan ik dat wel, dat kan ik wel aanraden, maar je moet dat op de juiste manier doen en binnen de juiste context. Want we doen dat zo in buildings in Brussel en in Amsterdam. En nee, je moet dat midden in dat oerwoud doen.
Ja, ja.
Want dat zei die gast ook, als de ritus voorbij was, ik was eigenlijk nog volledig aan het flashen. En vroeg, ja, is het bij iedereen uitgewerkt?
Ja, 10 dagen lang door zitten flashen.
Want 10 dagen dan niet, maar toch een paar. Dat is lang blijven nawerken. Maar zeker diezelfde nacht natuurlijk. En hij vroeg, ja, is het bij iedereen uitgewerkt?
Mm-hmm.
En we hadden nog een gast bij, een Julian, die de specialist was, om zo'n ervaringsspecialist, om er toch iemand bij te hebben, mocht er iets fout lopen, dat hij kon ingrijpen. Die zei, ja, het is gedaan. Anne zei, ja, bij mij is het ook uitgewerkt. En ik dacht, was met zo'n 3 shamanen die een uren onder stuk... Ja. Ik dacht, ik kon hier niet bij die draaizotte blijven zitten. Zeg, ik moet maken dat ik hier weg ben. Yeah. Dus ik zei, ja, bij mij is het ook uitgewerkt. En die gast, die ons begeleider ook, zei van... Voilà, als je nu naar buiten komt, kijk rond. De atmosfeer, de nachtelijke atmosfeer van het dorp hier, waar geen elektriciteit is of niks... The experience of nature is part of the experience.
Mm-hmm.
Dus ik kwam buiten en dan begon terug te werken en dingen. En ik begon daar echt zo te wuiven op de goden die mij kwamen saluteren. Echt, die aan de batsleer die keek naar mij. Ik had waarschijnlijk, mijn pupillen waren groter dan mijn oogkas. Die keek naar mij, die had schrik van mij. Die zei, ik ga opslapen. Die zei, de dag. En die, dus ik was er terug aan het flippen. En die gast met die camera kwam buiten. De Gino, een hele leuke gast.
Mm-hmm.
En Gino komt buiten en in plaats van, gelijk dat hij binnen aan het filmen was met infrarood, doet hij zo'n groot licht aan. Maar dat verbrak mijn hallucinatie.
Ja, ja.
Dus ik zie, back to reality. Doe dat licht uit! Doe dat licht uit! Zo echt ontroepen op die gast. Die is Gino zo onder de camera terug aan. En dan terug zo. De goede. Ah, dag, lieve vrienden. Dag. Maar een
fenomenaal, is dat?
Ja, fenomenaal ervaring. Fenomenaal. Want de anderen, waren er anderen die in India zaten en dan bloedzuigers en om hun billen en alles. Ja. En weet ik veel wat, koffie in hun hol.
Maar jij kon echt, de goden aanbieden.
Dan was ik blij voordat ik dat allemaal niet moest doen. En vermageringstoestanden en zo. Ik heb 3 dagen of 4 dagen voordien alleen maar bananen gegeten. Bananen, platanas. Zoals ze daar noemen, in alle vormen en dingen. En voor de rest moest ik slapen en rusten. Dus ik vond dat top.
Mm-hmm.
Ik heb daar De Schaduw van de Wind gelezen, van Carlos Ruiz Zafón. Helemaal uitgelezen, 800 bladzijden. Of zo weet.
Tijdens dat je aan het flashen wacht?
Nee, ervoor. Nee. Ervoor moest men rusten. Ja. Dus, ja, maar wat gaan we doen met dat? Nee, hij moet slapen. Top. Mijn bed lezen in de zon. Allee, ik vond dat de max. Ik vond dat de max.
Oh,
het graven ervan, en daarom ben ik eigenlijk voor de eerste keer beginnen schilderen met verf en kwast zelf aan de gang. Want een taco, de regisseur, vroeg achteraf aan mij: van ja, je hebt nu je verhaal verteld, hè, maar achteraf moeten getuigenissen doen van joh, wat heb je gezien? En begonnen over die goden en de intergalactische baarmoeder en wat is het allemaal. En je zei: ja, ik zou dat niet kunnen tekenen. Jij bent toch lid van dat kunstcollectief? Schildert dat eens uit. Ik zeg, ja, maar ik zorg voor de tekst.
Adamava.
Ja, maar inderdaad. En die heeft mij toen gepusht. Nee, probeer eens de 4, 5 belangrijkste scènes, om het zo te zeggen, probeer eens te schilderen. En dan zeg ik, beginnen schilderen.
Nou, zo is het eigenlijk begonnen.
Wel, top. Dat is de eerste aanzet geweest om terug met buiten dan op school, in de Majora en daarvoor, om terug met kwast en verf zelf aan de slag te gaan. En ik heb die tekeningen nog altijd.
Zo is?
Ja.
Die gaat ook niet...
Nog niet zo lang...
wegdoen.
Nee, dat is nog niet zo lang geleden dat ik ze bekeken. Er waren dus 3 fases. Begin, de baarmoeder, hè, de intergalactische baarmoeder, met allemaal kleuren en de goden die gewoon in de dag komen zeggen. Want die komen dan zo uw ziel in de binnenkant van de lijf opkussen, zo gezegd.
Mm-hmm.
Dan heb ik een visioen gehad van mijn vader, die toen 4 jaar overleden was. In de vorm van zo'n kleine Zuid-Amerikaanse mummie. Mm-hmm. Die zijn zo gedrongener. De Egyptische zijn lang gerekt.
Ja, ja.
Maar ze hebben because of de zonnetempelkuifjes.
Ja.
Zo zag ik een visioen van mijn vader. Omdat ze ook zeiden, je kunt vragen stellen om die ayahuasca. Heb ik dat ook gedaan. Hoe is het met onze papa?
Mm-hmm.
En dan kreeg ik dat visioen. Dat was heel ontroerend ook. En dan begon het wat fout te lopen. Dan was het niet meer samenhangend. Dan was het... een beetje een random verhaal en dan begon ik toch wel een beetje te flashen. Dan heb ik er een soort van Jackson Pollock van gemaakt, van spatten en dingen en het is iets, er is een beleving, maar we kunnen het niet echt samenvatten in iets vatten, concreet. Ja, nee. En dan het laatste stuk, als ik buiten kom, dat er dus precies zo'n soort van koepel kwam over de hemel, en dat mijn vrienden, goden, mijn goeiedag kwamen zeggen, en dat ik geëlektrocuteerd werd door de zon via de maan, want ik heb daar echt op een gegeven moment staan shaken, en dat ik mijn vrienden goden vaarwel ben ontzwaaien.
Ik moet dat echt terugzien. Ik moet dat echt terugzien, echt hoor.
Ja, dat is van een topprogramma.
Je zet ook DJ, staat op je Wikipedia-pagina, dat wist ik totaal niet.
Oeh, ja.
Wij zijn
van mijn 14, 15.
Wat is hun DJ-naam? Gewoon Axel Dazel?
Ja, eigenlijk DJ X.
Ah ja. En wat draaide dan? Ah ja, ik moest dan van Christophe Sienlet zeggen, want jij hebt blijkbaar op zijn trouw gedraaid. Ja.
Christophe Stienlet. Stienlet.
Hij zal het graag horen.
Gewoon Christophe met K en dan Stienlet erachter. Ja, het is getrouwd met de...
Stop mijn K. Tuurt hem anders nog dieper in de fiets.
Ik ben op de Stoffels in een trouwke. Bartje van Schuif af, zo'n trouwke.
En wat draai je dan zo op?
Wat draai ik niet, is de vraag.
Ja, wat draai je niet? Okay.
Want ik draai heel veel. Ik heb zelf al steeds gedaan waarin ik hoofdzakelijk klassieke muziek draai. Dat is dan natuurlijk niet in een club. Maar ik heb op... allerlei feesten, bedrijfsfeesten, trouwfeesten in het begin, heel veel studentenfeesten. En het is eigenlijk begonnen in een studentencafé. Het is eigenlijk begonnen in een jeugdclub, in de Kluden, in de Van Trierstraat. Bestaat al lang niet meer. Daar is het begonnen. Op mijn 14, 15 ging dat dan met de Willy, een vriend van mij, draaien. En die draaide dan altijd zware punk. En ik had dan de iets commerciëlere 80's platen. Mm-hmm. Self-control van Raf, dat soort dingen. Ik draaide bij U2, bij Simple Minds. Af en toe zelfs een wammeke ertussen. En dat werd wel gesmaakt. Ja. En dan stond hij een dansvloer vol. En als mijn kopijn de Willy terug overnam en die draaide die Exploited en Kras, dan zwemelde die een dansvloer terug helemaal leeg. En dan zo in de hoek zat er nog zo'n zwart geklede jongen een beetje zijn eigen schoenen te vertrappelen op deze muziek. En als ik terug platen draaide, was dat terug dansvloer vol. En dat vond ik wel leuk.
Worden eigenlijk vaak geboekt na corona? Of?
Ik krijg nu terug wel wat aanvragen, ja. En... ik weet niet of ik er terug ga om beginnen vol een bak.
Hoezo? Omdat je het nu te druk hebt?
Ja, en ik weet niet of ik zo terug wil gaan voor...
all the way.
Ja. Hm. Ik vind... kan je eerlijk zijn, wat mij het meest tegenhoudt, is de muziek van vandaag.
Nou,
ik vind die zo totaal... ik ben waarschijnlijk een oude zak geworden ondertussen. Maar ik vind de muziek van vandaag zo fucking oninteressant en zo saai en eigenlijk gewoon ronduit slecht. Hm. En ik wil toch altijd wat dingen van nu draaien, meestal, om... tegemoet te komen aan de smaak van vandaag. Wat begrijpt u niet, mevrouw?
Ik weet ook niet van waar dat komt.
Ja, dat is de jeugd van tegenwoordig die al terugpraat.
Ik begrijp het. Oh.
Dat is niet erg. Ik begrijp het gelukkig wel. De dingen is... ik denk, als je nu de top 30... ik denk dat ik er geen enkel nummer van ken, ook niet.
Nee?
Ik vind het totaal oninteressant geworden.
Ja, ik moet wel toegeven, de muziek van, je zegt Wham, U2, ja. Billy Joel, dat is ook waar ik heel graag naar luister.
Ja.
Dat soort muziek. Mijn vader zegt ook altijd, wat een truut staat er nu weer op de radio. Die is ook van...
Hoe oud is die?
Hij is vandaag jarig trouwens.
Hoe oud wordt hij?
56.
Oh, dat is jong. Ja. Wens hem een gelukkige verjaardag. Hoe heet je vader?
Luc.
Luxke, gelukkige verjaardag, man. Voilà, ik mag dat zo zeggen, dat is een leeftijdsgenoot. Bekend,
ja, voilà.
Bekend, hè?
En je hebt nog vroeger allemaal samen gekaart, hè? Mm. Dat wist je mij te zeggen.
Ah, het is juist Luc Pierlet. Ja, dikwijls met gekaart. Toen cafés nog echte cafés waren, hebben we die gekaart. In de prof, ja. Prof is nu een totaal ander kneut.
Ja.
Goed, hè? Nee, maar ik heb geen problemen. Dat is oké. Dat moet evolueren. Mm-hmm. Wat toen was toen, wat nu is nu. Ik heb niks tegen het nu. Integendeel, ik leef heel hard in het nu. Alleen mag ik zeggen... ik ben misschien ook minder ontvankelijk op mijn 53. Mm-hmm. Hè, als je een tiener bent, al die muziek, ja, je absorbeert dat alsof je leven ervan afhangt. Allee, ik toen toch. Mm-hmm. En dat is lang blijven duren. En ik ben heel blij met de revival geweest in het clubcircuit dan meer met een electro vanaf zo 2003, 4, 5. Omdat er terug die 80s sound in zat. Maar sindsdien is het echt verschrikkelijk.
Ja.
Verschrikkelijk. Echt.
Echt, u en dat dan niet.
Ja, en trekt ook allemaal op in. En waar gaan die teksten over, man? Oké, Wake Me Up Before You Go-Go is ook geen poëzie. I know. Maar er zit nog een verhaaltje in.
Ja, ja.
Trouwens, de tekst van Careless Whisper is wel heel schoon in dat verhaal. Ik weet niet of je dat kent.
Als ik het hoor misschien.
No one ever gonna dance again. Guilty feeling. Enzovoort. Ja. Dat is niet overal.
Mm-hmm. Dat wordt ook mooi gebruikt.
Wat ik ook pas later heb doorgaan. Maar, bon. Maar, I don't feel strong. Lalala. You used to call me on my cell phone. Dan denk ik van, gast, jongen. Wat voor een draak van een nummer is dat?
Ja, ik snap het volledig.
Het gaat toch nergens over. Vroeger belde me op mijn telefoon. Dan denk ik van, wat voor een zaak is dat? Echt wel, even een zaak, hè?
Ja, ik snap je.
En dus dat wil ik niet draaien.
Nee.
Maar dan komt het publiek van vandaag niet tegemoet.
Ja, dat denk ik wel, echt. Ik denk dat meer en meer jaren 80 muziek.
Ja, dat is al lang natuurlijk. Ja. Dat die 80's en veel andere DJ's vinden dat dan ook gemakkelijk. Maar daar zit mijn. Ja, dan ben ik misschien een oude zak, maar dan ben ik die met plezier. Ik draai heel veel disco, ik draai heel veel 80's, maar ik draai ook stevige techno en zware donkere electro. Alles erin. Ik heb ook altijd de betere rock gedraaid.
Mm-hmm.
Over Nirvana, ACDC, alles wat je wilt.
Waar je echt op kunt dansen eigenlijk.
Ja, niet altijd kunt dansen. Hè. Soms is dat, was dan voornamelijk in zo'n studentencafé kunnen breder gaan.
Mm-hmm.
Maar daar bracht ik een mix van Pink Floyd, Jacques Brel. Ik bracht er Nederlandstalige muziek. Boudewijn de Groot en Jeff van Utsel. Maar daartussendoor draaiden wij, ik zeg maar iets Faithless in heel de Bataclan. Hè. Dus dat was heel gevarieerd. En...
Ik begin ook te boeren van Eko. Je bent niet alleen.
Ik ben blij dat ik niet alleen ben. heeft dus blijkbaar ook niets met leeftijd te maken. Maar ik ben altijd heel eclectisch geweest in wat ik draaide. Ik altijd de neiging gehad om wel nieuwe dingen aan te brengen. Zeker in de periode dat ik draaide in het Salon. Salon was een discotheek op de Kronenburgstraat.
Ja, ik ken Salon.
Dat werd uitgebouwd door de Sis van Kids, die het legendarische spiegelbeeld heeft gehad destijds. Daar kon je al veel, maar als je voor een bedrijfsfeest, als je zegt, ik neem de job aan om voor een bedrijfsfeest te spelen, dan moet je dingen kiezen binnen de grote gemene deler.
Mm-hmm.
En dan zal ik je krap gaan naar een Stevie Wonder en een weet ik veel wat. Maar de betere Stevie Wonders dan.
Mm-hmm. Naast de passie voor kunst en muziek, heb je ook mijn vader wist mij dat toch te vertellen, en je hebt het begin van de podcast ook aangekaart, dat je een grote wijnliefhebber hebt.
Liefhebber is juist, voilà.
Ja.
Ben ook geen wijnkenner.
Nee, voilà, maar mijn vader is ook een... ik vind dat soms erover gaan, maar ook een serieuze wijnliefhebber. En die vroeg zich af, heb je een wijnvoorkeur rood of wit landstreek druif?
Ja.
Dat was zijn vraag.
Belangrijkste, de beste wijn die er is de wijn die je drinkt. Is altijd mijn filosofie geweest.
Nou ja.
Dus als er maar liepvrouwmilch is, dan zal ik dat drinken. Maar liever niet, natuurlijk.
Mm.
Ik weet niet of je dat kent. Niet doen. Bijna vergif. Close to.
Ja.
Maar bot heeft een smaakje en er zit alcohol in. Nee, ik wil maar zeggen... ik was hoofdzakelijk een rooddrinker, maar ik ben heel hard geëvolueerd naar wit.
Ja. Bij mij is het net omgedraaid, eigenlijk. Vroeger dan ik liever wit dan nu meer
wit, rood. De Bourgognes. In Bourgogne kun je in witte, als je goed zoekt... aan een degelijke prijs iets vinden. Als je in een rode Bourgogne zit, moet al boven de €50 de fles gaan benauwen om echt iets deftig te hebben. Om echt, waar dat de zuren niet te prominent aanwezig zijn, want Bourgogne heeft dat heeft niet veel zon, dus die suikers ontwikkelen zich niet zo goed, enzovoort enzovoort.
Mm-hmm.
Maar, dus in wit, Wittenboon vind ik fantastisch. Mm-hmm. Staat voornamelijk gekend om zijn rode wijn, maar Wittenboon is geweldig. En in rood ben ik begonnen met voornamelijk Bordeaux. Ik ben een hele klassiek in drinken.
Ja.
Ik drink nieuwe wereldwijnen, maar ik vind dat die toch meestal te weinig terroir hebben. Dus echt sporen in de smaak van de grond.
Mm-hmm.
En dat maakt een wijn interessant.
Ja.
Want in films bestaat ook voor meer Merlot. Nou, je kunt Merlot op 2 miljoen verschillende manieren maken. Zwat. Bordeaux-drinker, klassieke Bordeaux, Saint-Estève, Polignac, Pomerol, Saint-Emilion. Dat is dan geëvolueerd naar Rioja, omdat dat ook te betalen was.
Mm-hmm.
En toch goede kwaliteitswijn. En Priorat, dat was voornamelijk rood allemaal. En dan naar Châteauneuf gegaan. En in Châteauneuf is zowel in rood als wit heel goede producten die nog altijd betaalbaar zijn.
En een favoriete druif? Like Pinot Noir, dat is toch een druif? Hè?
Ja, dat is voornamelijk in Bourgogne.
Ja.
Ik ben wel een Grenache-drinker, zowel in wit als in rood.
Nee,
als ik een druif moet kiezen, hè, dus nu zit op een eiland, kunnen we een eigen wijn bepalen, en je mag maar Idris Marie een soort druif, dan zal ik kiezen voor Grenache.
Ja, ja. Okay.
Ja.
Daar is hij nu, en de wijnliefhebbers die luisteren of kijken meer dan ik. Ja. Maar dat moest ik hem toch wel even vragen, zei hij. Okay. En de, Thibaut van der Hagen vroeg zich even, van waar komt de naam Dumonceau? Want jij heet op Instagram Axel Dumonceau.
Ja, en op Facebook ook. Ja. Dat is een lichte filmer, filter bedoel ik. Dat is een lichte filter. En dan mensen denken dat ik hier vodka cola heb gedronken in plaats van helemaal cola. Wat niet waar is, maar... een filter om... Mensen moeten een beetje moeite doen, als ze mij echt willen volgen, moeten een beetje moeite doen. En het is ook een eerste filter van de voordeel van... Ik google Axel Dazeleijer, dan komt er niet onmiddellijk op mijn Facebook en niet onmiddellijk op mijn Instagram. Terwijl dat die alle twee publiekelijk zijn. Mm. Daarvan, en naar aanleiding van Paul Snoek, die eigenlijk Paul Schietekat heette, dat is een dichter, een van de Pink Poets, een van onze betere dichters. Zo vloei ik in jou, zoals een weinig wijn verdwijnt in de rode zijde, is een van zijn...
meesterwerken.
Is een van zijn zinsneden. Ja. Het vierde gedicht van Maria Magdalena is dat. Wat. En die noemt, iedereen kent hem als Paul Snoek, en dus dat is de achternaam van zijn moeder, die noemde Paula Snoek. Dus hij heeft zich Paul Snoek gaan noemen, terwijl hij eigenlijk Schietekat heet. Ik noem Axel Dazeleijer, ik heb de achternaam van mijn moeder genomen. Om wel een beetje een eerbetoon aan haar moeder, maar ook aan haar vader en haar ouders.
Grootouders?
Ja, zeker de Simard Dumonceau, omdat ik daar heel veel respect altijd heb voor gehad voor die man. Okay. Dat is van mijn familie ook, maar hoe dat die... Herman de Koning heeft zo het kortste gedicht ever geschreven. Nee, het kortste gedicht is iets anders, dat is U nu, maar... een gedicht van ene zin. Er was ooit een man die altijd rechtvaardig was. Dat is een gedicht van Herman de Koning. Ik vind dat schitterend. Alluderend op Christus en al de anderen die zich...
De goden.
Ja.
De goden die dat jij vroeger...
En ik denk dat toch wel toepasbaar is op mijn grootvader.
Ja.
Er was ooit een man die altijd rechtvaardig was.
Zo mooi.
Ja.
Zo mooi dat je dat nu verhoort. Dat weten we dan nu ook alweer. We hebben nog niet veel over uw filmografie gehad. Films en televisieseries. Dat is wel een enorme lijst.
Vind je dat?
Heb je dat al gezien op Wikipedia? Zie. Je hebt toch al wel in veel meegedaan?
Ja, blijkbaar wel. Ja.
Dat beseft
ik ben
daar
niet
altijd
welke dag mee bezig. Nee.
Wat ik persoonlijk fantastisch vond, allee, als ik een lievelingsfilm en lievelingsserie mag uitkiezen, is het voor mij Matrushka's als serie.
Ja.
Ja, en ook Ouch. Ouch vond ik ook fantastisch.
Dat vind ik fijn dat je dat zegt.
Ik vond dat geweldig. Ik vond die een humor daarin, niet alledaags, maar ik vond dat echt fantastisch. Dat zo de Ben zo precies speelt als een beetje een loemperik, en dat jij zo als zijn beste compaan en met de shit moet helpen en ook andersom en zo.
Ja, en hem in de shit helpen.
Ja, ook dat
en
ook,
en hem
ja.
verraad en ja. zo. Dat is er geweldig aan. Dat gaat over echte vriendschap, maar ook over absoluut verraad constant. Dat is verschrikkelijk, eigenlijk.
Er zijn 3 seizoenen van, hè? Komt er nog een vierde? Of is daar...
Voorlopig niet.
Maar heb je er goestingen?
Terug meer en meer, moet ik toegeven. Ja. We hebben binnenkort reunie, einde van deze maand.
Tof.
We hebben een reunie. En dan gaat er misschien over iets gesproken worden, wie weet.
Ja, tof. Ja. Ik zou het echt heel tof vinden.
Wat heel leuk was, is dat... Ik heb dat onlangs nog in het programma van Hallo gezegd, van Luc Hallo.
Mm-hmm.
De cliché-dingen die mensen over mij denken, mensen die denken te weten wie ik ben, voornamelijk door hetgeen dat ze zien wat ik in mijn publieke beroepsactiviteiten doe, dat is daar nog eens opgeblazen. En dat was er een hyperbevestiging van. Ik ben helemaal zo niet, dat kan ik u wel zeggen. En mocht ook zo zijn, dan is het ook maar zo.
Ja, veel mensen dachten ook van, is dat gewoon met verborgen kamer? Allee, is dat Axel echt? In het echt, ik ben in het echt, maar... Ja.
En dat is een reden geweest om het bekend te weigeren. Want ik had zoiets van, maar ik ga alle cliché-dingen, die eigenlijk niet waar zijn, over mij bevestigen.
Sorry, ik krijg nu even dat beeld dat jullie naakt in op die brommer zitten.
Waarom blijft dat zo hard hangen? Dat zijn gewoon twee gasten in een bloot en een brommer.
Ja, maar waarom blijft dat zo hard hangen? Dat is omdat dat de affiche is van seizoen 3 ook, hè?
Ja.
Als je oudste
is... Je moet dat dan kiezen. Ja, dat vinden we toch representant. Allee, dat representeert toch de sfeer van reeks 3.
De sfeer?
Dan denk ik van, oké. Ik vond dat cheap. Als ik het nu zelf terugzie, vind ik het ook heel grappig. Maar ik denk dat Oudje over veel meer gaat dan
natuurlijk,
dat. Over
tuurlijk,
dat verhaal, over die gênante momenten.
Echt, ja, echt.
Gênant is het woord. Ja. Daarom het ook Oudje.
Jezus, waar heb ik mij nu in verwikkeld eigenlijk?
Ja, ja, ja. En die gênante momenten, dat is de kracht van Oudje.
Ja.
En je moet jezelf enorm kunnen relativeren. En daarom heb ik dat ook gedaan.
Ja.
En vanaf... Al in de reeks eens, hè? Maar dan begon ik daar dan ook plezier in te hebben, want dan ga je er nog een schepje bij doen. Ik vond de beste aflevering die met de drugs. The Godfather of Dope. Met Maurice Engelen van Praga Khan.
Wacht, met drugs?
Ja.
We zitten
bij mij thuis, in mijn mancave.
Ja. Ah ja, ja, ja. Bij die snoekertafel, ja. Met die spuiten. Dat was ook fantastisch.
Met die spuiten en heroïne.
Met hoe heet die in de schoonbroer weer?
Ja, de Foomp.
De Foomp. De
Tristan.
De Foomp.
En die... Ja, je vond het echt heel grappig.
Ja, maar echt.
En die moet dat dan proberen. Dat is ook de aflevering die ik heb gezien, want dat is oorspronkelijk een Deens format. Ja. Het is naar aanleiding van die aflevering dat ik heb gezegd van, oké, ik doe mee.
Ja.
Want ik vond er achteraf toch een aantal, maar die zijn er grotendeels uitgefilterd, heel veel platitudes in zitten. En ik heb zoiets van, jongens, want dat hebben we niet nodig.
Mm-hmm.
Die om bloten op een sidecar zitten, dat wil ik nog wel zien, dat wil ik nog wel doen op zo'n zijspan.
Mm-hmm.
Maar ook op een gegeven moment zo van, ah, dat is dan de kak op mijn visje van Veronique de Kok. Dan denk je van, we hebben dat niet nodig.
Mm-hmm.
Laat het een snottenbel zijn van Veronique. Maar dat moest dan van een Renon zijn en zo. Dus moet soms wel de verhaallijnen respecteren om de ondubbeling te hebben van de
joke. Je kunt niet alles u zeggen hebben als acteur.
Nee. Moet me bij veel veranderen. Wat heel hard is aangepast, omdat ze dat natuurlijk niet kennen, is de vraag, dat we een film gaan maken van Jommeke en dat we audities doen.
Was dat ook niet van Patser? Jullie audities deden voor Patser, dat was ook bij Ouch.
Dat is later, ja.
Nee, Patser niet.
Bij Adil, ja, ja.
Maar dat was welke film? Was dat
Bad Boys.
Bad Boys, dat
is nog later. Ja. Just, dat is er ook nog. Dat wil ik aan. Ik moet ze eigenlijk ook nog eens terugzien. Maar Dingen is ook heel goed audities voor jongeren.
Mm. Dat herinner ik mij niet direct meer.
Zie eens opnieuw die aflevering. Ja. Dat is met de Luc Wijns, die ging dat dan regisseren.
Ah, ja,
en er komt een gast, een gekleurde gast, kwam
de
auditie doen.
Ja,
oh. En ik zeg dan echt, laat je dan maar auditie doen voor Choco. Echt zo. Echt alle woke-principes, volledig. Ja, er zwaar over. Hè.
Ja,
ik vind dat ook niet correct. Hè. Je zegt dat niet tegen. Maar binnen die context, we lapten echt alles aan ons laars. En in die zin gaf dat wel heel veel vrijheid.
Mm-hmm.
Was dat heel plezant om dat te doen. Het was echt, weet je wat, fuck it all. We gaan er zwaar over.
Mm-hmm.
En dan denk je, van, waarom moet ik Choco spelen? Ja, waarom dan? Allee, zo.
Waarom denk je dat? Nou? Ja.
En jij zei dan altijd, je verstond dat niet. Hè? Professor Gobelijn is degene die zich altijd verspreekt.
Mm-hmm.
En daar werd dan constant over aan. Nee, je moet na dit zeggen. En je snapte dat dan zo gezegd niet.
Mm-hmm.
Dat een verspreek. Ja, daar moet ik heel hard mee lachen. Als ik er aan terugdenk. Want we konden dikwijls onze lach inhouden.
Ja.
Maar daar hebben we toch een paar retakes aan moeten doen. Omdat dat zo hilarisch fucking grappig
is. Is dat niet super moeilijk om... Bij zo'n serie...
Valt mee, hè.
En Ben Zeker is ook een van uw betere kameraden, denk ik.
Ja.
Is dat dan ook niet extra moeilijk om...
Soms was dat... Maar ofwel, laten dat toe... Dat is niet op zijn kap te zitten, in tegendeel. Love the guy.
Mm-hmm.
Maar Michael Paz is daar geen goeie in. Als die de slappe lach krijgt op de set, dan zijn ze verloren voor een uur en een half uur.
Serieus?
Ja, absoluut. Maar je kunt die het leuk vinden. Je kan je soms motiveren om nog extra jus in je spel te geven.
Mm-hmm.
Want je kunt die energie, die lach die je opkomt, of toelaten, en dan is het eigenlijk nog, dan is de magie van de scène verbroken.
Dat is gedaan, ja.
Of je kunt dat proberen kanaliseren in nog meer in de geloofwaardigheid gaan. Wat het nog grappiger maakt, mm-hmm. natuurlijk. Zwat, dat is een beetje een onnozele uitleg misschien, of iets te eigen aan een... dat klinkt ook vervolgens, maar te eigen
aan een vak. Nee, maar ik snap wat je wilt zeggen.
Maar ja, voilà. Je snapt wat ik wil zeggen. Nee, dat is het belangrijkste. Voilà.
Inderdaad. Ik vond, jij hebt ook fantastische one-liners altijd in series. Bijvoorbeeld bij Patser herinner ik me nog dat je zo zei, sperma slikker tegen iemand dat constant...
Waarom blijft dat toch hangen?
Dat is onwaarschijnlijk. Echt waar. Of
ik ben daar kwijt niet veel keer over aangesproken.
Bij Matroeskas, by the way, fucking lekker Dutchke. Nee, ik heb die goed imiteren.
Lekker Dutchke, ja. By the way, fucking lekker Dutchke. Ja. Of, niet goed bezig, Poos.
Niet goed bezig. Zit ik er daar niet een klein beetje vies van? Nee, maar dat is, daar staat Matroeskas ook wel om gekend, die fantastische one-liners.
Dankzij Mark Punt, hè.
Ja, die is daar...
Produceert, regisseert, maar ook scenaristisch.
Ja.
Zowel plotmatig als de dialogen.
We hebben Manu Kersting hier al bij de eerste podcast te gast gehad. En die wees mij te vertellen dat er misschien... Wacht, hè, wat was het weer? Dat er geen sprake was van seizoen 3 of zo? Omdat... Ja, ik weet, ik ga je nu iets vertellen. Ah ja, juist, omdat iedereen dood was. Ik denk dat omdat Peter van het begin moest had iets anders te doen en dan schreef ze het eigenlijk uit. Had jij graag een derde seizoen gehad van Matoesjes of had jij het gevoel, het is eigenlijk een beetje uitgedoofd?
Wel, wist dat iedereen dood was, buiten ik, zou het een spin-off van Jan Verplanken geweest zijn. En ik had dat wel eens zien gebeuren.
Ook die namen ook. Ray van Michelen, Jan Verplanken.
Eddie Stoefs.
Eddie Stoefs. Danny Bols. Ja. Dat
is goed, hè? Vincent Tox. Ja, ja. We hadden het ons niet vergeten. Hè? Tom van Dijk zat ook in die eerste reeks.
Ja, ja. Fantastisch.
Vincent, fantastische rol. Ja. De Frank Oudenboom. De mooiste sterfscène die ik ooit in een film of een reeks heb gezien, is die van Frank Oudenboom. Ja? Internationaal vergeleken zelfs. Hè?
Ja, serieus?
Is die van Frank Oudenboom in dingen. Hij gaat een glas water pakken, voelt zich niet goed. Mm-hmm. Hij gaat een glas water pakken aan de pombak. Hij maakt zijn gezicht wat nat. Hij wil een glas water voor om te drinken. En hij schuift zo weg en dat glas valt. Precies, echt. Ik dacht, als ik dat zag, zei oei, de Frank is er niet meer.
Hij is ook in tech niet meer, maar was fantastische, niet meer, fantastische legende eigenlijk.
Ja, wel, even om terug ook een ouder aan
te ja, voilà.
Wanenspeler.
Die zijn stem.
Wanenspeler. En hij zat er ook echt als een soort godvader op die set. Je moest hem met rust laten. We wou niet te veel babbelen tussendoor. Dan las hij in zijn boekje of hij deed toch alsof. Niet dat je las veel boeken, hè, maar mm-hmm. dat was voor hem ook, denk ik, een ding om te zeggen van jongens,
even focus.
Laat mij maar even gerust. Terwijl dat hem eigenlijk met ons klappen wel heel leuk vond. Ook.
Mm-hmm.
Groot respect voor de man. Ik denk dat enigszins, niet groot, maar dat hem ook wel respect had voor ons. Voor die jongere garde.
Mm-hmm.
En dat de Matroeskas heel graag heeft gedaan. En achteraf ook dingen, Krimi-clowns.
Krimi-clowns, ja.
Dingen, hè. Maar die gast stapt in beeld. Er zijn er nog die dat hebben. Uiteraard heeft Jan de Cler dat ook. Uiteraard heeft
veel andere mensen. Een presence, hè.
Maar hij is nog niet in beeld en gevoelt hem al.
Ja, ik snap echt totaal wat je wilt zeggen.
Dat is de Frank, weet je wel. Die zit in tegenshot, die is zelfs niet in beeld. Maar die is bekend meer aanwezig als de persoon die in beeld is.
Mm-hmm.
En dat is wel straf.
Je vond de dood van Frank fantastisch tijdens Matoesjes. Die van Vincent Tox was iets minder. Weet je dat nog met die knuppel?
Die baseballbat, hè?
Ja, met die baseballbat.
Dat is de Ray van Mechelen doet dat, hè?
Maar hij was met u aan het klappen, denk ik?
Ja. Juist ervoor. Dat ik erbij... God, dat weet ik nu niet meer.
Nee, ik weet ook niet meer. Maar daar verschoot ik ook wel echt van. En daar is Mark Bint ook wel heel goed in. In dat ineens totaal... Dingen dat ga ik niet zien aankomen, eigenlijk. Snap je een beetje wat ik wil zeggen?
Ja.
Daar vind ik hem ook echt
en
wel
dingen, goed. Mensen worden gemolesteerd met een braadpan, met een baseballband, met een telefoon,
met een
golfstick.
Ja, ja. Op je knie, ja.
Dat is vlak voor niet goed bezig, Poes. Vlak daarna komt dat, sorry, ja.
Ik denk... We zijn anderhalf uur bezig. Je moet straks ergens nog naartoe.
Ça va?
Nog even doorgaan? Of,
Oh, mag zeker. Als jij er nog plezier in hebt.
Het begint toch al wel.
Ja, heeft de man nog wat vol te kennen.
Flikken, hoe was dat om te doen? Daar zet je bekend mee geraakt. Hè?
Ja, dat is, dat is de poort naar het grote publiek. Ja. Naar het volk. Hoe was dat om te doen? Heel fijn en zeker dat eerste jaar. Mm-hmm. Man, wat was dat? Wij werden daar binnengehaald als koningen in Gent. Ja. Je had zowel serieus wat fictie gehad in Brussel en in Antwerpen en dingen, maar Gent was zo nog nooit een biotoop geweest van een reeks of een film. En dus die waren hungry om mee in beeld te geraken in een serie of een film, en liefst in een serie. En dus Flikken in Gent, dat was de max. Ik heb keigoeie herinneringen aan. Enerzijds wisten we, je gaat zondagavond drama maken voor de VRT.
Mm-hmm.
Dus dat is wide audience. Dat is over het miljoen, sowieso. Of het moet echt heel, heel slecht zijn. En ik bezie het nu af en toe terug, want ze zenden dat nu uit, rond 5 uur.
Ah, ja?
Ja, 5 uur middags zijn er weer uitzendingen. En ik zie ze wat, dat is uiteraard serieus gedateerd, maar dat zit gemakkelijk, dat zit oké in één, weet je wel?
Voelt
dat
goed aan.
Er zit wat whodunit in, er zitten wat elementen in die persoonlijk zijn. Wat dat voornamelijk heeft gedaan, ik zeg het voor mij, een opening naar het groot publiek, maar voor niet alleen Gent, maar voor de politie in het algemeen, dat heeft die mensen vermenselijkt.
Een flik heeft wel een impact gehad.
Dat is nog, ik zal maar zeggen, veel mensen toch een klootzak.
Niet
mijn vriend. Terwijl nu werden dat mensen van vrees en bloed, die ook stomitaten deden. Niet elke flik is even slim of even slecht.
Ja, ja, ja.
Slecht zeker niet. Ook door die mensen samen te werken en zoiets van, ja, wat is uw visie op de politie? Ik zeg, oh, dat zijn mensen. Hè.
Ja.
En er zitten een aantal heel toffe gasten en vrouwen tussen. En er zitten een aantal mensen tussen waar ik het absoluut niet mee heb.
Totaal niet kunt maken.
Dus dat is ook een doorsnede van de maatschappij eigenlijk. En die dragen een uniform en die moeten... ik denk dat het een burst is.
Ja. Ik wou niet onderbreken.
Voor mij, wat water, als je wilt.
Anders begint het weer te boeren.
Doe maar plat.
Doe er een klein scheutje vodka bij.
Nee.
Gelijk gewoonlijk. Nee. Dat is een mopje.
Dat was super om te doen. Dus je maakt iets dat... Er had ook wel wat budget, hè.
Mm-hmm. Dus ja, dat was wel meteen van, er komt een grote serie aan. Hè?
Voilà. En eigenlijk vond ik die scenario's altijd wel leuk om te lezen. Dat is niet super complex of weet ik van wat. Maar er zaten genoeg wendingen en verrassingen in. En voornamelijk die menselijke kant van de politieman of politiemens werd daar ook behandeld of benadrukt. En dat maakte het heel tof. En dat deed echt het blazoen van de politie van Gent. En in een larger extent van andere steden ook wel serieus opgepoetst, want ervoor hadden die niet zo'n goede reputatie.
Nee.
En dat is
en daar door die serie is dat dan wel veranderd eigenlijk, ja.
Dat was, dat vind ik wel. En dat is effectief ook zo gebleken. En dat eerste jaar wij waren koningen, prinsen, noem het hoe dat je het wilt. Wij zaten daar in dat fantastische, Sofitel zaten wij daar. Nooit vergeten. Grote kamer. Productioneel werd dat goed ondersteund en dat was zalig om mee te doen.
Ja.
Ineens werd er zo, geworden iemand, dat is ook niet wat ik wou zeggen, maar dat is het niet.
Zo'n Hollywood-gevoel? Van wow, dit is toch wel veel groter dan we gedacht hadden of verwacht hadden?
We vinden het belangrijk.
Ja.
Dat. En dat hadden natuurlijk met elke productie.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar dat is iets van... We zijn niet zomaar een reeks aan het maken.
We zijn echt iets goed op televisie aan het brengen.
Ja. En na de uren, als er... Sorry. Als er zwaar gewerkt was... was er ook entertainment. Gingen we lekker eten.
Mm-hmm.
Waarom niet sterrenrestaurants of zo?
Nee.
We lekker eten.
Voor de groepsfeer ook.
Voilà. En we hebben er toch een aantal stoten uitgehaald. Er werd toch ook... Op een gegeven moment, Excavating the Nightlife was daar ook bij. En dat maakte het heel plezant.
Mm-hmm.
En we hebben daar toch ontwoestanden mee gemaakt. We vonden geen taxi om van plaats A naar plaats B te gaan. Dat deden we niet, mocht ook niet. Maar als je geen glas op had, reden niet met een auto. Dat was duidelijk de dingen. En dan kwamen die soms af met een combi. Ik zeg, we zullen nu wel brengen waar dat je moet.
Mm-hmm.
Zo, we zouden graag een pita gaan eten. Ah, nee.
Allee, we zijn weg.
Niet dat dat Scheringen in inslag
nee,
was.
Nee.
Niet dat dat Scheringen in inslag was. Dat is ook meer dan 20 jaar geleden. Dat bekend 25 jaar geleden. We zijn in 98 zijn wij begonnen met opnames. Maar dat was... Ik voelde mij dan een koning. En heel hard geapprecieerd. Mm. Dat was leuk.
Ja.
Dat was leuk. Zonder ervan te profiteren of zo. Wat zie je met die combi? Dat was eerder een zware uitzondering dan de regel, natuurlijk. Maar dat vergeet je niet, hè.
Nee.
Als je eens in een combi hebt gereden, is het meestal geen goed nieuws.
Meestal niet.
Als het gedropt is om gedropt te worden is om de pita, dan is dat leuk.
Dat is iets anders.
Maar dan hebben we er dan ook nog dingen gedaan. We zijn er op een gegeven moment in het Novotel. Het was vrij laat. We moesten uitgaan, want het was omschakeling van dagopnames naar nachtopnames.
Ja, oké. Okay.
Als je dan om 10:00 s'avonds in je bed kruipt, staat op om 7, 8 uur 's morgens.
Dat gaat niet, hè.
Dat gaat niet. Dus je moet die nacht al wat stretchen. En we waren ook.
Stretje, fantastische woordkeuze. Ik kan dat ook eens zeggen tegen mijn ouders als ik uitga. Maar papa, ik moet even pas gaan stretchen. Ja,
voilà, inderdaad. En dat was 4-5 uur 's morgens. In de zomer begon al licht, het zal eerder 5 uur geweest zijn, begon al licht te worden. En we hadden zoiets van, we waren gaan dansen, het was heel leuk. En we hadden zoiets van, goh, een zwemmetje zou leuk zijn. Nee. Over de muur van het Noveltel gekropen. En daar was een open luchtzwembad. En dan zijn we allemaal gewoon skinny diepen. Top.
Zalig.
Dat is heel goed voor de groepsfeer. Heel goed voor de groepsfeer.
De Christophe, mijn K, Stienlet, hè,
ja,
gelijk, dat
Stienlet
je,
ja.
Gelijk dat jij het zo school ziet. Die vroeg zich af, heb je al een motorbewijs? Omdat je toen, tijdens flikken, met de motor reed, maar zonder motorrijbewijs.
Ja, nee, toen zeker niet. Nee. Maar ik heb ondertussen mijn rijbewijs.
Nee.
Dat heeft geduurd tot mijn 35. Maar ik mag
uw rijbewijs of uw motorrijbewijs?
Mijn rijbewijs.
Ah, okay, ja.
En ik mag ondertussen... ben ik al langer aan het rijden... Wacht. Van uw 18 mode rijden.
Mm-hmm. Nu zit al langer aan het rijden dat je eigenlijk niet zou rijden.
Voilà.
Ja.
Dus ik heb van mijn 18 tot mijn 35...
Niet gereden.
Mm-hmm. Maar de periode, 35 tot hoe oud ik nu ben, mm-hmm. is eigenlijk langer dan 1835. Ja. Dus ik heb al langer mijn rijbewijs wel dan
niet. Ja.
Binnen de periode
dat
ik mijn rijbewijs zou mogen hebben. Ja. Maar ik ben mijn motorrijbewijs ben ik nooit gaan halen.
Maar hoe was dat dan? Was dat niet angstaanjagend om dan met zo'n motor te rijden?
Angstaanjagend niet, want de snelle stukken en zo deed iemand anders, maar dat zijn eigenlijk de gemakkelijke stukken.
Ja, het zijn vooral die bochten.
Ja, tegen 5 in duur een bocht pakken en parkeren, dat waren eigenlijk de moeilijke dingen. Mm. We hebben er toen les in gehad. Hè. Ik ben het serieus wel eens gaan volgen. Om net die mechaniek van, met zo'n toch een zware motto, die kleine dingetjes, manoeuvres te kunnen doen.
Ja. Oké, super. Ik denk dat we gaan afronden. Allee, we kunnen, als je 24 uur lang de tijd hebt, dan kunnen we elke serie en elke film afgaan. Maar daar hebben we nu niet direct... tijd.
Nee, dan moet vodka of wijn bij.
Ja, dat is voor de volgende keer.
Oké.
Okay. Axel Dazelaar, dank u wel om langs te komen. Merci.
Absoluut mijn plezier, jong.
Dank je wel.
Ciao.